Ik ben geboren in Gouda.
Voordat u mag... Kijk, dat is wel iets, want dat wilde ik aan u vragen. Bent u een echte Leidse? Nee, u bent geboren in Gouda.
Mijn vader was een Leidenaar. En die woonde in Gouda, daar met mijn moeder, met gezin. En die kwam zonder werk. En toen kon hij werk krijgen aan de Keizerstraat bij de manege. En doordat hij daar werk had, kregen wij op de Hooglandse Kerkgracht een benedenwoning aangeboden. En mijn ouders zesde kind nog geboren. Dat was in 1938 is mijn zusje geboren. Ik ben van 34, dus dan moet ik 3 geweest zijn toen ik daarheen verhuisd ben. En zo vanaf die tijd ben ik dan een Leidenaar.
Ja, ja. Want dat wilde ik u nog eventjes vragen. Mevrouw R. de Boer de Koning.
Ja.
Uw meisjesnaam is de Koning, ja.
Ja.
Nou ja, adres, telefoonnummer. En uw geboortedatum, die had ik namelijk nog niet. Maar ik heb nu gehoord 1934.
25 augustus 1934.
25 augustus 1934. Goed zo. En u komt uit een gezin van 6 kinderen dus.
Nee, 10 kinderen.
Zo.
Dus daardoor, mijn moeder, er kwamen natuurlijk kindjes bij. En
ja.
De oorlog brak uit.
Ja.
En zij was
ja.
ook niet sterker. Mm. En daarvoor, het schijnt dat ik nog wel handig was in de huishouding, was het makkelijker als ik thuis bleef.
Ja.
Ja, jammer, maar het gebeurde.
Maar het gebeurde. U bent in Gouda geboren in 1934 en uiteindelijk door het werk van uw vader is het hele gezin, wat toen uit 5 kinderen bestond, maar de 6e kwam er ook al snel aan.
Erbij, ja.
Bent u naar Leiden verhuisd. Ja, en toen op de Hooglandse Kerkgracht hebben de ouders een huisje gekregen.
En dat was tijdelijk, want ze zijn al 39 verhuisd naar de Oosterstraat, want daar werden huisjes voor de gezinnen gebouwd, zo gezegd.
Ja, ja.
Dus daar waren ze heel blij mee.
Ja. Maar was dat huisje zo groot dat het gezin, vader, moeder, 6 kinderen daarin konden wonen en ook nog eens 4 kinderen daarna?
Ja.
Of waren er toen ook al kinderen het huis uit?
Nee.
Dus met 10 kinderen in dat huis?
Ja, maar super.
Maar kunt u ons nu vertellen hoe dat huis, desnoods mag u het tekenen als u zegt van vindt moeilijk, hoe dat huis er dan uitzag? Want als ik het vergelijk met tegenwoordig, waar is een huis waar een gezin met 10 kinderen woont?
Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Want, wij waren niet zo royaal gewend. Dus het zijn leuke huisjes in de Oosterstraat. Dus je kwam de gang in. Daarachter lag de keuken. Daarnaast lag de huiskamer met openslaande deuren, wat wij echt heel leuk vonden. Een voorkamertje. Dan boven 3 slaapkamers in kleine en 2 wat royaler. Nou, dat was een heel klein vlierinkje erbovenop.
Ja.
Een overloopje noemden wij dat altijd van de trap naar de 3 kamers.
Ja, ja. Dus een eensgezinswoning? Nee,
ja.
In die tijd niet.
Koud water in de keuken, kamer, koud water.
Ja, maar dat was dan voor 's morgens even een kattenwasje? En ging u dan 1 keer in de week in de tel?
Juist,
Ja,
het kon niet anders.
Nee, ik ben ook niet meer zo piepisch, dus ik weet dat ook nog wel.
En de baby die kwam, die werd op tafel, een kussen van het bed, zeg maar, dat lag dan op tafel. En mijn moeder had dan een schaaltje met water, want dat had ze warm natuurlijk voor de baby te wassen.
Ja.
Nou, dat gebeurde zo voor op dat kussen op de tafel.
Ja.
Dat was heel gewoon eigenlijk.
Hij
vond het super.
Ja. Mm-hmm. Want hoe oud was u toen de eerste baby kwam na de 5e, zeg maar? Want u ging verhuizen met 5 kinderen, zeg maar. En de 6e was op komst.
De 6e was het al.
Oh, die was er al, de 6e.
Want die is in het alkoofje op de Hooglandse Kerkgracht geboren.
In het alkoofje, oké.
Okay.
Maar dus thuis geboren, niet in het ziekenhuis.
Nee. Er is maar 1 in het ziekenhuis geboren, dat is mijn zusje Seid. En dat was tijdens de oorlog. Toen lag er dik sneeuw en toen kwam er een karretje langs. Met mannen. En mijn moeder ging op die brancard erover. Zo werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En in de gang van het Elisabeth ziekenhuis.
Hooigracht.
Werden de mensen om beurten, wie aan de beurt was, geholpen. Zo werd de baby geboren. En een paar dagen, dat weet ik niet meer hoe lang of zij daar gelegen heeft.
En dan naar huis.
En dan weer naar huis.
En de andere kinderen zijn allemaal geboren met behulp van de huisarts?
Ja.
Ja, want dat was vroeger eigenlijk
huisarts.
Normaal, hè?
Ja,
weet u nog wie de huisarts was?
Even denken, wij hebben... Wie, dokter Vlimme. Die heeft mijn moeder bij de zesde geholpen. Dus dan... Dat zou ik echt
nee, niet dat het vinden. Heel erg is nee, hoor. Nee.
Dan, eentje werd in het ziekenhuis geboren. En daarna kregen we dokter Postel.
Postel, oké. Okay.
Uit Leiden.
Ja,
dus,
ja.
Hele fijne arts.
Kijk,
Die... die heeft inderdaad, want mijn broer en ik zaten op een hoopje wasgoed in de keuken. Toen zei mijn broer de hele tijd tegen mij, als je nou een harde gil wordt, dan komt het kind hoor, dan weet je het vast.
Wat goed dat u zich dat nog herinnert, dat hij op een hoopje wasgoed zat luisteren.
Bijzonder hè.
Maar dat zijn hele dierbare herinneringen, die vergeet je ook niet.
Dr. Postel was dat.
Ja.
Echt een lange, reizige huisarts.
Postel, hè, zegt u.
Postel.
Postel, meneer Postel. Postel. Ja. Maar u zei net al van, dat was in de oorlog dat ze naar het Elisabeth ziekenhuis ging om te bevallen. Ja. U heeft natuurlijk ook een heel stuk oorlog meegemaakt.
Ja.
Hoe heeft u dat ervaren? Weet u daar nog dingen van dat u zegt van...
Ik heb het niet zo slecht ervaren.
Nee?
Dat is heel gek. Er waren een paar van ons die mochten in het oude diakonessenhuis. Werden ze opgevangen. Dat was mijn zusje Go en mijn broer Cor. En die konden daar heel goed tegen. Ik niet, ik had gauw heimwee.
Dus waren die ouder dan u?
Jonger.
Jonger?
Jonger.
Oh, jonger.
Maar ik was echt graag thuis.
Mm-hmm.
En trots de armoede heb ik daar geen probleem mee gehad. Nooit niet.
Mooi.
En wij, ook was het wel, ik liep met blaadjes. Dus mijn vader deed vrijwilligers, hoe moet ik dat zeggen, met die blaadjes, mm-hmm. de oorlogsverzetskrantjes.
Ja.
En die moest ik dan ook wegbrengen. En mijn broers eerste instantie ook. Maar die zijn in de oorlogswinter weggebracht naar Friesland. Om daar de hongerwinter door te komen. Dus toen was ik de oudste, dan heb ik dat pakje helemaal opgenomen.
Goed.
Als u nou zegt, vond je dat erg? Nee, helemaal niet.
Nee.
Geen probleem mee gehad. Nee. En nog niet.
Nee.
Nee.
Dus heerlijk om te horen hoor.
Ja, het is... ik zou bijna de adressen nog weten waar je heen liep. Zo.
Echt waar?
Dat was echt een ritueel die je liep.
Maar hoe vaak moest u dat dan doen? Die blaadjes?
Vaak s'avonds.
Elke dag?
Nou, dat zou ik niet echt durven zeggen. Is dat nou... Ik
denk s'avonds was dat niet gevaarlijk?
Ja.
S'avonds op straat?
Ja, want ik ben wel eens geweest. Er was één... dan moest ik rennen uit de Oosterstraat vandaan. Zo Groenens tegendoor en Middelste Gracht. En op de Middelste Gracht woonde 1, 2, 3, 4 huizen links. Eén Jules. En die meneer lag op bed. Of het nou echt waar was. Voor mij was dat.
Ja.
Dan deed ik de deur erop. En dan kwam er een keffertje op me af. En riep ik heel gauw, goed volk. Want ik was nog banger van dat keffertje als van die Duitsers. En de Oosterstraat, als u dat kende, dan had je daar Hoekes Houthandel. Dus de Duitsers zaten daar.
Aha.
En dan kwam ik terug en dan liep ik gauw altijd zo. En dan rond het blokje zo die straat in om er zo gauw mogelijk thuis te zijn. Want wij hadden geen achterom.
Nee.
En,
maar hoe lang duurde zo'n route van blaatjes rondbrengen?
Nou, dat zal toch wel 3 kwartier geweest zijn. Ik liep erg hard altijd. Weet nog.
En toen was u, hoeveel jaar? Want
dan, als ik van 34 ben.
10, 11 jaar, zeg maar.
Ja, zoiets.
Dat. Ah. En uw vader, die werkte dus bij de... Toen niet meer?
Nee. Hij is verzekeringsagent geweest. Hij heeft meerdere banen gehad.
Ja, oké. Want hij is speciaal naar Leiden. Bent u verhuisd omdat hij een baan hier in Leiden kreeg? Ja. Maar daar heeft hij niet lang gewerkt. Maar hij mocht jullie mochten wel in dat huis blijven wonen.
Ja, wij zijn naar de Oosterstraat gegaan. En dat was voor mijn moeder iets geweldigs. Want de Hooglandse Kerkgracht schijnt heel erg behelpen geweest te zijn.
Ja,
de dokter Vlimme had gezegd, hier moeten jullie niet lang meer wonen.
Oh, kijk dus, aan.
Dat zijn natuurlijk, was ik ook nog maar een pulkie.
Pulkie. Grappig, Jeetje, wat een verhaal. Eventjes naar uzelf terug, hè. U was dus 10, 11, maar u ging wel naar de lagere school. Kleuterschool, lagere school.
De kleuterschool lag van de Hooglandse Kerkgracht naar de Oude Rijn. De Oude Rijn, had je Juffer Steenwijk school.
Juffer Steenwijk school?
Ja, nou Juffer Steenwijk was het hoofd
van de school, ja.
En die school ligt aan de Oude Rijn en zijn voorkant ligt aan de Haarlemmerstraat.
Dus, ja.
En daarna, naar de Oosterstraat, gingen wij verhuizen. En toen gingen we naar juffrouw Ravens aan de Erezingel. Die school bestaat niet meer, maar die was er toen. Bij het spoortje.
Okay.
Daar had je toen een schooltje.
En weet u nog hoe die school heette of niet?
Nee, dat zou ik niet. Wij zeiden juffrouw Ravens.
Ja. Maar u ging daar met meer zusjes en broertjes naar die scholen, die u nu net even zo noemde. Ja. Ging u naartoe? Ging u dan samen daar naartoe lopen? Ja. Hand in hand, gezellig, al zingend, pratend naar school?
Nou, hoe het gegaan is altijd, zal niet altijd
wel geweest zijn. Nee, een beetje, ja. Maar over het algemeen wel met broertjes en zusjes, ja. Of gingen er ook nog andere kinderen uit de buurt mee naar school?
Nee, dat... Nee, wij waren erg toch wel...
Als gezin bij
als
elkaar.
Als gezinnetje. Ja.
En hoe heeft u dat ervaren, de scholen? Heeft u nog een fijne herinnering aan die juffrouws?
Ja,
of was er ook wel een juffrouw bij dat u zegt van nou, dat was echt een...
Nee. Het was voor mij niet kwalijk eigenlijk. Nee, en ik was toch wel... dat ik daar niet ook de kleuterschool af mocht maken. Omdat er alweer thuis meer... En dat schijnt ik toch wel handig geweest te zijn. Want... Ik heb die school, van die kleuterschool ook veel gemist. Maar toen ging ik, mijn opa woonde aan de Hooigracht, was onderwijzer geweest op de Hooglandse Kerkgrachtschool. Uh-huh. En daardoor zijn wij als oudste kinderen naar de Hooglandse Kerkgrachtschool gegaan.
Ah.
En maar toen was ik toch wel in bij de eerste van de klas. Zo leuk vond ik het. Dus ik weet nog... Bij juffrouw Allaert, bij juffrouw Schreuder. Ja, dan was ik de eerste van de klas. Niet de eerste, want je had Piet Meijer. Dat was een jongen, de zoon van de hoofdonderwijzer. Die zat bij mij, dus die was de eerste. Anneke Ravenstein van de Pieterse Kerkgracht was de tweede en dan was ik de derde.
Wat goed dat u dat allemaal nog weet, die namen.
Ja, ja, maar dat was gewoon leuk.
Ja.
Dat zijn dingen, ja, dat heeft heel erg impact.
Ja, dat blijkt, dan blijft het ook lang hangen, hè? Ja.
Dus, en nou, dan hadden we daarna meneer Smit, de derde klas. Heb ik nog geweldig ervaren. En toen begon de narigheid, want toen moesten we van de ene school naar de andere school. En dan liep dat wel eens anders.
En hoe kwam dat, dat die narigheid ontstond?
Tegen de oorlog.
De oorlog,
Dus dan was het in beslag genomen en dan ging je, werd je weer naar een andere school.
Lijkt me ook wat als kind zijnde.
Ja. En dan moesten we brood meenemen. En toen zei mijn broer altijd, weet je wat, ik geef jou het binnenste, ik eet de korstjes. Want dat is voor mij veel beter. Dus dan liepen wij onderweg om te ruilen.
Echt waar?
Oh. Dat zou je eigenlijk nu moeten zien.
Ja,
dat zijn toch dingen die eigenlijk wel leuk zijn. Dus ik ervaar die dingen niet als erg.
U heeft er goede herinneringen aan.
Ja, terwijl het toch wel zwaar geweest zal zijn. Want mijn vader ging weg in januari. Mijn zusje was op 26 januari geboren. En ik denk dat hij 31 januari vertrokken is met een schip met kinderen. En moest hij wegbrengen. En die is wel een maand weggebleven. En met mijn zusje ging het helemaal niet zo lekker in de wieg. Dus dat heeft best wel problemen gehad. Ja. Dat ene dokter Munk moest komen. Want anders was zij niet lang meer. Ze moet helemaal geholpen. Maar ze leeft nog.
Het is een sterke vrouw. Ja. En in welk jaartal was dat dan? In het begin van de oorlog? In 40, 41?
Nee, Zijtje is van 45. Dus is 45.
Ja, omdat u zegt van mijn vader moest een boot met kinderen wegbrengen.
Ja, dat was de hongerwinter. 45.
Ja, tussen 45 aan het eind van...
Dus dat is eigenlijk wel weer een heel stuk verder.
Ja, verder. Ja.
En dan zat ik s'avonds met mijn moeder smolten peukjes, kaars, in een klein vaccinelichtje. Toen een draadje erin, hadden we s'avonds een lichtje.
Om
toch maar een poosje op te blijven. En mijn vader had een fiets geleend van ene meneer school. En die kwam dan bellen s'avonds. En hebben we al wat van uw man gehoord? En dan weet ik nog dat wij dat vreselijk vonden. Want het ging die man niet om mijn vader, maar het ging om zijn fiets. Ja. Ja. Nou, dus dat is iets wat ik eigenlijk altijd nog heel erg vind. Hè, dat die man het leven van iemand niet zo belangrijk vindt.
Nee, maar het materiële...
Dat is zo klein als ik was. Tenminste, zo klein. Heb ik dat altijd...
Impact, ja. Ja.
Ik was wel gek op mijn vader. Misschien dat het ook scheelt dat mijn vaderskind was. Ja. Ja.
En als ik nu vragen nu, want u heeft als nou niet heel slecht ervaren, maar hoe ging het dan met eten verder? Had de hele familie wel voldoende te eten?
Nee.
Hoe kwamen ze aan eten, uw ouders?
Nou, je kon toch bij de gaarkeuken eten halen.
Ja.
Dus dan moest je in de rij gaan staan met een kannetje. En zoveel personen, zoveel eten krijg je. Ja, dat was niet altijd zoet. Want aardappelschillensoep heb ik gegeten, maar... Ik ben een vuilnisbak, bij mij gaat heel makkelijk naar binnen. Maar daarvoor kwamen die kinderen in het kindertehuis terecht. Want die aten het niet, die gingen achteruit.
Ja,
maar ik at het wel. Dus ik weet nu nog dat het verschrikkelijk was, maar dat ik gewoon dacht...
Het moet.
Eten, niet zeuren. Dus, en dat heb ik nog een beetje
in me. Dus ook een sterke vrouw, net als uw zus.
Ja. Oh ja, ik ben wel heel sterk.
Ja, dat ging
ik toe.
Goh zeg. Nou, dan gaan we eventjes de lagere school. Wanneer moest u daar vanaf?
Ik denk dat ik bij meneer Noordland in de klas, dat was de vierde klas. En heb ik bijna het eind nog meegemaakt. En toen moest ik naar meneer Tieleman, zo heette die onderwijzer.
Mm-hmm.
En daar ben ik nooit geweest.
Nee.
En dus ben ik er daarna al af. Nou ja, en dan...
Thuis. In het huishouden helpen.
Ja.
En altijd bij uw eigen moeder.
Ja.
In het eigen gezin, zeg maar. Ja.
Ja.
Want dat was voldoende te doen natuurlijk met zoveel kinderen.
Dat denk ik ook.
Ja. En dat deed u met veel plezier.
Altijd.
Ja. Want u zegt al, dat zat ook in me wel. Dat zorgen.
Heb ik nooit geen probleem meer gehad.
Nee, als ik later
ook wel eens mensen hoor mokken, denk ik heb dat probleem niet gehad.
Nee, nou gelukkig maar.
Ja.
Maar als ik dan denk van, heeft u dan kunnen spelen? Had u vriendinnetjes?
Ik had wel vriendinnetjes, maar ik heb niet echt een jeugd gehad om te zeggen... net als mijn zusjes, de tollen op straat en zo, daar kwam niet van.
Uw zusjes wel, maar u niet?
Ja.
Omdat u moest zorgen, zeg maar.
Ja, die taak die had je en je liep daar niet voor weg. Dat was jouw, zo was je.
Ja.
We hebben wel van de week ontdekt dat wij kregen een ene Joost slavenkoorde. Mijn broer die werkte als bakkertje en ik dan thuis. Want op 13-jarige leeftijd heb ik al in de winkel bij Spruit gestaan. Want dan was mijn moeder even goed, dan mocht ik weer even werken.
Oh, dat wel. Ja.
Maar wij waren eerder volwassen. Want die jongen, die Joost slavenkoorde, was een student en die moest iets halen. Mijn vader was toen, had hij een baan bij het Rode Kruis. En dan moest hij iets komen halen. En wat denk je? Die ging met een tolle en een zweepje in ons achtertuintje. Die vond dat prachtig. Mijn broer en ik lagen dubbel. Maar wij waren geen kinderen meer. Wij waren, dat hebben we van de week toevallig
met
mijn zusjes op zitten halen.
Ja.
Wij zijn niet echt kind geweest. Wij hebben gelijk al wat naar die volwassenheid zijn wij gegroeid. Vanwege die zorg.
De situatie, ja.
Niet dat het me zwaar lag, maar het gebeurde wel.
Ja.
Misschien heb ik nu nog een inhaalperiode.
Wie weet.
Ik maak kaarten. Momenteel heb ik... laat ik zeggen, mijn man is toen overleden en toen ben ik... weduwe geworden met
hoe lang is dat geleden, als ik vragen mag?
Hij is in 1979 overleden. En toen was ik 10 jaar weduwe. En toen heb ik een hele leuke man weer leren kennen.
Oh.
En daar ben ik mee getrouwd.
Oh,
dus
wat fijn.
Dus vijf jaar naar elkaar toe groeien. Gehokt zoals het
heet. Ja.
Toen zijn we getrouwd. En we hebben een prachtige tijd gehad. En ik had 5 kinderen. Hij had 7 kinderen. Dus... Maar het was heel leuk. Het was een heel leuk gezin. 12 kinderen. En ik heb nog veel contact met de kinderen. Zowel de zijne als de mijne.
Ja,
laat ik het
zeggen. Ja.
Goed contact, moet ik gewoon zeggen. En hij is ruim 3 jaar geleden overleden. Maar van schrik kreeg ik zelf darmkanker. Dus ik begon weer met... Dus het, En daarvoor zegt men ook, jij bent een sterke vrouw.
Zo, ja, dat mag je wel zeggen hoor.
Zonder mopperen heb ik
Jeetje.
Dat toch. Ja, ja, en dat is toch wel heel... Ja, op de een of andere manier heb ik veel kracht van boven gekregen, zeg ik altijd.
Bent u gelovig?
Ik ben ook gelovig, ja. Ja.
Van
ja.
huis uit ook meegekregen?
Ook wel van huis uit, maar niet zwaar. Niet heel...
Maar moet ik dan aan Rooms-Katholiek denken of gereformeerd?
Gereformeerd.
Of gereformeerd, ja. Ja, ja, ja.
Gereformeerd. Ja, en dat was mijn tweede man ook. En we zijn ook in de kerk getrouwd.
Ja, ja.
We zijn heel rijk met de kinderen allemaal en kleinkinderen dus... Want de breidt uit natuurlijk.
Ja,
dat is nog niet in 2 minuten.
Oh, maar dat vind ik wel heerlijk om te horen. Want dan was u best al vroeg weduwe.
Ja.
Met zoveel kinderen.
Ja.
En dan iemand tegenkomen waar het mee klikt. Moet je ook weer afwachten. Hè?
Ja,
en dan toch de stap durven nemen om te trouwen.
Ja, ja. Oh, ja, maar ik had vlinders in mijn buik. Dus dat was niet moeilijk.
Oh, heerlijk.
Dat was niet moeilijk.
Nou, maar dat is toch heerlijk om te horen. Ja.
Ja, ja,
ja,
ja, ja, ja. Ja. En hij was nog geen jaar weduwnaar. Maar hij kon er helemaal niet tegen. Tegen alleen zijn. Hij vond het ook heerlijk. Dus. En gelukkig kon hij ook van mijn kinderen houden. En ik van zijn kinderen. Dus dan heb je toch wel eerder dat het makkelijk gaat.
Ja, ja, ja. Ja. Dus u was 10 jaar weduwe.
Ja.
Toen ontmoette u uw tweede man.
Ja.
Eerst 5 jaar gezellig met elkaar. En toen getrouwd. En hoe lang bent u met de tweede man getrouwd?
17 jaar.
17 jaar ook nog steeds. Wat? Ja.
Ja. Ah, ja. Ja, ja, ja. Dat zijn prachtige jaren geweest.
Ja. Fijn, dus, hoor.
Van mij mag het gelijk weer over.
Heerlijk, heerlijk. Nou, u heeft wat dat betreft al veel verteld hoor. Ik ga even terug naar... U heeft 1 keer genoemd mijn grootvader, mijn opa.
Ja.
Dan wilde ik heel eventjes nog van u weten van uw grootouders. Waar zijn die geboren, opgegroeid?
Oma in Aarlanderveen en opa was een echte Leidenaar.
Oh, dat was een echte Leidenaar.
Ja, ja,
ja, ja,
ja. Misschien, ik heb maar 1 foto van opa en oma. Die aan de Hooigracht, dat huis is afgebroken. Waar nu, laat ik zeggen, Albert Heijn en daar een mosterd vroeger...
Ja,
dat stukje stond ons huis.
Want hoe heette uw opa? Want het is
de koning.
De koning. Oh ja, dat is uw meisjesnaam. Meisje, ja, 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 de koning. Ja,
ja, ja.
Oké. Okay. En wat had hij voor beroep? Weet u dat
onderwijzer.
Nog? Onderwijzer. Oh ja, dat heb je net verteld. Onderwijzer. Ja, 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 ja.
Hij was onderwijzer op de Hooglandse Kerkgrachtenschool. Alleen, hij was geen onderwijzer meer toen ik daar op school kwam. Toen was hij opziener. Dat weet ik nog. Toen kwam opa binnen.
Allemaal recht op zitten, armen over elkaar.
Ja.
Ah, ja, 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 ja. En heeft hij nog een grote rol in het gezin gespeeld, opa en oma?
Nee, mijn moeder kon niet goed met haar schoonouders overweg. Oma, met oma wel, maar niet met opa. Maar ik ben heel erg gesteld geweest. Dus mijn broers en zusjes, er is niemand die zegt... Het waren lieve mensen. En ik blijf zeggen, het waren ontzettend lieve mensen. Dat is heel bijzonder. Dat, hun hebben ze ook niet zo lang meegemaakt. De ouderen wel. Maar de jongeren niet. Dus die band was niet.
Nee.
Maar, ik kwam er graag.
Ja, u heeft er goede herinneringen
ik
aan.
Ik heb er goede herinneringen aan.
En de ouders van uw moederskant... Opa, oma?
Mijn moeder, haar moeder was al overleden voordat zij trouwde. Oh. En toen kreeg ze een tweede moeder en daar kon ze niet mee overweg. Dus ja, dat
was geen goed contact
Nee. Ik ben wel bij die tweede moeder nog eens 1 nachtje geslapen, wat ik me herinner. Maar mijn moeder kon er geen goed van horen. Dus ja, dan wordt er ook niet meer over gesproken.
Nee,
het is echt van mijn vaders kant. Dat, zeg maar, ja, waar ik een goed contact mee had.
Ja, nou, mooi. Ja.
Ja.
Maar dat is wel frappant, hè? Dat alle andere kinderen er helemaal niets mee hebben. Nee, terwijl u als enige dan juist een heel fijn gevoel
hebben. Opa was ook wel streng. En ging even voor schooltijd ging even naar binnen bij opa en oma. En dan zaten ze nog aan de ontbijttafel. En dan moest opa nog voorlezen. En die weet nog dat er een nestje hing met een vogeltje van houtsnijwerk. En dan zat ik zo te kijken van... Ik ben een dromerig kind geweest, denk ik. En opa zei het laatste woord. Nou, ik dacht dat ik dood ging. Zoiets, weet je wel. Dus ik ben wel een dromerig kind geweest, denk ik.
Ja, ja, ja.
Dus,
heeft u wel het idee dat u thuis kon zeggen wat u wilde? Want u zorgde heel goed voor het hele gezin. Maar mocht u ook uw zegje doen, als u het ergens niet mee eens was bijvoorbeeld?
Dat kwam niet zo voor in het woordenboek.
Nee. Die tijden waren ook anders.
Ja, dat kwam niet. Ik denk niet dat ik het hard had tegen. Nou, toen ik een jaar of 15, 16 was, kwam een vriendin mij altijd ophalen. En die zei dan, ik denk dat ik 14 was, ga ik mee naar Opoe suikerbonnetjes brengen. Zo heette dat. Maar dan moesten wij vanuit de Oosterstraat, moest je zo lopen over de Haarlemmerstraat, langs de kazerne van de Doelen. En dan zo naar de Paul Krugerstraat. En daar woonde haar oma.
Haar oma.
En die, ja, dat was een ziek vrouwtje. Die lag op bed. En tante Anne zorgde voor Opoe eigenlijk. En wij hadden er gewoon plezier in de verhalen die tante Annie vertelde. Dat ze paardenvlees gegeten had. En dat de kat daar zo weer van was. Dus wij hadden altijd heel veel plezier. Maar thuis waren ze zo gewend dat ik altijd thuis was. Dus dan zei Leni, mijn vriendin, ga je mee naar Opoe? En ik zal je even vragen. Het ging te vragen. Dan zei mijn moeder, vraag maar naar je vader.
Oh ja.
En zei mijn vader, nou, wat is mama ervan? Ik zei, vraag maar naar je vader. Nou, en toen zei mijn vriendin tegen mij, jij durft er niet tegen in te gaan. Jij laat dat allemaal over je heen komen en jij zegt niks. Ik vind je sterker als je zegt, ik ga. En ja hoor, volgende zondagavond, het gebeurde.
Ja.
Het gebeurde. Nou, oké, ik heb het gezegd tegen alle twee en wij renden die straat uit.
Voordat ze u achterna kwam. Hey, brutale.
Ja. Dus het is, ja, en dat is toch ook weer goed afgelopen.
Ja,
dus,
ja.
En dan hadden wij samen zo'n lol. Ja.
Hoe kwam u nu aan die vriendin?
Die woonde bij ons twee straten verder.
Aha.
En dan ging je wel eens, ik weet ook niet hoe dat precies aangekomen is, maar gewoon leuk, dat je het leuk vond. Zij lag te kuren in haar kamer, in de voorkamer in de Kortenaarstraat.
Oh.
En daar was ik de enige die daar kwam, eigenlijk. Dus Leni, die was erg eenzaam.
Maar te kuren? TBC? Of ja. Wat moet ik? Ja, ja,
ja. Zij had een vlekje op haar long.
Ah.
En haar broer was opgenomen in Renkum. En de zusje is zelfs naar Solomio geweest in Noordwijk.
Noordwijk?
Ja. En daar gingen wij samen naar Noordwijk wel eens met de tram.
Ja, ja.
Dat vond ik heel spannend.
Ja. Oh, maar wat bijzonder dat u zo op die manier vriendin bent geworden met haar. Want u zag haar voor het raam liggen en af en toe zwaaien misschien.
Ja,
en dan,
dat doe ik heel makkelijk. Dat doe ik nog heel makkelijk.
Ja, makkelijk contact maken. Ja.
Ja?
Oh, ja.
Dat is dat misschien de aard van beestje.
Ja, ja. Nou ja, dat is een goede eigenschap hoor, vind ik.
Ja,
toch?
Ja.
Eventjes naar middelbare school heeft u niet meegemaakt. Maar op een gegeven moment komt u op een leeftijd dat misschien jongens in beeld komen.
Ik zou het anders zeggen. Ik ging naar, mocht examen doen toch, voor de huishoudschool.
U bent wel naar de huishoudschool geweest.
Nee, ik ben er gekomen, maar ik was er maar 2 maanden en mijn moeder werd ziek. En toen mocht ik een briefje van de dokter gaan zeggen tegen de directrice met mijn zusje aan mijn hand. Van, ik kan niet komen, want wij hebben geen hulp thuis, dus er moet iemand zorgen. Dus ja, we waren al met z'n tienen. Dus dat was natuurlijk toch wel 10 kinderen, tenminste 12.
Ja.
Dus moet je nagaan, moet je toch een pan aardappel afgeten, groente. Gaat overal tijd in zitten. Mm-hmm. Dus ja, dat was natuurlijk ook allemaal, er was geen wasmachine. Nee. Je had een plank met een borstel en ja, ik zeg altijd voor de draaimolen zachte zeep moest je eraan doen. Want we kregen niet elke dag schoon ondergoed. Dat was anders.
Dat was anders dan de tijden, ja.
Ja.
Maar even terug naar, u kreeg een briefje van de dokter mee naar school.
Ja.
En daar stond op van, ze kan helaas niet op school komen, want ze moet thuis zorgen.
Ja, en toen ben ik nooit meer naar school gegaan. Totdat ik naar de open school ging. Want ik straks zijn bij jongeman.
Ja, dat mag u zo vertellen. Maar u zegt, ik kreeg een diploma van de huishoudschool.
Nee, nooit gehad. Nee, ik ben door het examen gekomen van de lagere school af naar de huishoudschool.
Oh, zo.
En dat was voor mij al een hoor.
Ah, zo. Ja, ja.
Maar je wist hoe je moet inzetten en zo, dat soort vragen kreeg
je
helemaal.
Ja.
Dat was niet zo moeilijk.
Ik wou net zeggen, wie weet dat beter dan u. Ja, 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 ja. Ja. Nou, ga ik toch even terug naar de huisartsschool. Ging dus niet door?
Nee.
Binnen vond u dat jammer? Vond u dat jammer?
Heel erg. Ja. Heel erg. Dat vond ik heel erg jammer.
Ja, want dan kom je ook onder de mensen.
Oh, dat was zo leuk met die andere meiden in die klas. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Dat is, nou ja. Het was
nou eenmaal zo. Ja,
noodbreekvetten.
Maar goed, u komt op een gegeven moment toch op een leeftijd waar, ja, met uw vriendin misschien, maar of jongens die u op straat zag, of op een of andere manier, ik weet het niet, bij de bakker iemand zag die u leuk vond.
Is best wel gebeurd.
Hoe ging dat in die tijd?
Nou, ook niet zo eenvoudig. Want wij waren, twee broers van mij gingen militaire dienst. Mijn vader die had een huis ontdekt ergens in de polder, in Oud-Aden. Hebben ze woningruil gedaan met een gezin in de polder. Dus wij gingen uit de Oosterstraat naar Oud-Aden in de polder. Weet u die rotonde waar die waar beesten staan,
koeien en zo?
Als je daarop zou staan, je kijkt links, zie je bossage. En daar heeft een wit spoorhuis gestaan. Dus wij gingen helemaal apart wonen daar in dat witte spoorhuis. Voor mijn moeder geen elektriciteit, geen gas. Dat is echt de eerste dagen vreselijk geweest.
Vanuit de stad naar zo'n afgelegen gebied?
Ja, ja, maar het was grote tuin erbij. Mijn vader had zoiets van, jongens, we gaan wekken. We gaan zelf voor het eten zorgen.
Dat werd niet besproken met de kinderen, voorstellen. Maar moeder die ging daar wel in mee, blijkbaar. Ja. Maar ze vond het toch niet zo leuk eigenlijk.
Nee, maar ja, dat heb ik eigenlijk nooit.
Nee, nee.
Mijn vader had er toch wel een vinger in de pap, denk ik.
De wind eronder.
Nou ja, het was een beste man. Maar toch, zij heeft dat ook allemaal goed gevonden. Ja. Daardoor. Dat kan ik niet zo goed zeggen. Dus we haalden melk bij de boer. En dan kregen we weer biest. En dan gingen we weer bellen. En ja, dat zijn zoveel dingen. Mm-hmm. Die zijn, zo hij al zag, als voordeel. Ja.
Zo was dat.
Zo werkt dat.
Ja, want u zegt nou biest, melk. Want boodschappen doen. Hoe ging dat dan? Wie deed de boodschappen dan? Want in Leiden, in de stad, had je denk ik wel wat buurtwinkeltjes.
Ja, en Leget, die kwam de boodschappen thuis brengen.
Leget is een kruidenier?
Ja, uit de Groene Steeg. Oh, ja. En nu in Oud-Aden kwam Van de Geest ook de boodschappen brengen. Dus jij maakt een briefje. Want we hadden geen telefoon om te bellen. Dus een briefje. En dat bracht een van ons in Oud-Aden. En hij bracht de boodschappen. Ja, het was allemaal.
Had u dan een fiets of moest u lopen?
Ombeurten hadden we een fiets. Dat was ombeurten.
Ja, ja.
Ja, dus, ja, dat
er werd vroeger ook veel gelopen. Als je wel eens van mensen hoort.
Ja. Ik loop nog veel. Ja. Ja. Ik heb heel veel gelopen. Ja.
Nou ja, dat is op zich goed. En ik denk dat u ook ten goede is gekomen. In
waarschijnlijk
jaren.
Wel.
Is goed.
Ja, dus dat was behoorlijk eind hoor. Dat lopen. Dus, maar ja, dat was niet anders.
Ja, u woonde in Oud-Aden. Afgelegen. Maar hoe was het nou met die vriendjes? Want zo kwam het.
Oh ja, dan leerde ik een jongen kennen. Ik ging met mijn vriendin, met die Leni, die was weer hersteld. En dan gingen we een dagje naar zee of zo. Dat mocht dan. En gingen we naar het strand. Maar dan kwamen we jongens tegen. En dan maakte je kennis. Het was heel erg leuk. Ik zie het nog gebeuren. Een Hans. En, dus het was heel leuk. Wij kwamen. Hij bracht mij thuis. Mocht niet van thuis natuurlijk. Maar hij bracht mij weg. Maar we hadden een vraaier. Dat was mijn oudste broer. Zeg ik nog hoor, die heeft thuis gezegd, ze komt eraan en ze loopt met een vrijer. Dus ja, dan ga je dit krijgen. Mijn moeder zou mij tegemoet komen. Zijn Hans en ik achter struiken gekropen, dat ze ons niet zag. Maar het ergste was, mijn moeder had kiespijn en die had de andere dag een kaakontsteking. En ik voelde me schuldig. Dat schuldgevoel was een drama voor mij. Ja, dus ik was weer een bokkie. Ik was zelf een bokkie. Dus, nou ja, dat heeft wel even geduurd. Mijn moeder werd ziek. En dus, ja, daar ga je weer. En ik heb Hans nog wel eens een paar keer gezien. Maar ik heb gewoon gezegd, nee, doe maar niet. Nee. Doe maar niet. Dus je hebt eigenlijk altijd heel bijzonder.
Het is wat, hè. Dat was uw eerste liefje?
Nou, zo vriendjes had ik zo tussendoor toch wel eens.
Maar,
onder die boerenjongens kom je ook wel eens. Maar dan toen ik eenmaal een fiets had en een fietsje. En ik weet nog dat een jongen vroeg, ga je mee naar de bioscoop? En dat was op zondag. Dan zei ik stoer nee, want wij zijn gereformeerd en we mochten niet op zondag naar de bioscoop. Dacht je op zijn minst dak op je kop viel.
Ja.
Dus dat deed
je niet. Nee, dat zit er dan zo in. Ja,
ja, ja, ja. En ik kon me ook goed van maken thuis eigenlijk. Dus, ja.
Maar naar welke bioscoop? In Leiden dan naar de bioscoop? Want Oud-Aden had geen bioscoop, maar in Leiden dan.
Nou, alles ging naar Leiden.
Ja.
Dus, en op een dag kreeg ik een brief. En dat was van mijn eerste man. Maar vind je het goed, ga je eens een keertje met me mee op stap. Nou, en het is, dus ze weten je toch te vinden.
Maar ik wou net zeggen, hoe kwam hij aan u dan? Hoe kende hij u dan?
Zijn zus ging ik veel mee om, met zijn zusje. Ja. Want we kerkten toen in Leiderdorp meer. En zo kwam je weer in een andere...
Ja. En u kwam bij haar thuis en daar was haar broer en hij zag u. En zo is het dan aangekomen. Dus hij vroeg u via een brief.
Een brief?
Door middel van een brief. Of een keertje uitging.
Ja, en toen hebben we afgesproken. En het is eigenlijk best...
En dat vonden uw ouders goed?
Ja.
Ook misschien omdat hij uit dezelfde kerkgemeente kwam? Dat speelde natuurlijk ook wel mee.
Een grote rol. Ja, maar dat is eigenlijk gelijk van de begin... ook goedgekeurd. En het was ook een schat van de man. Dus ik kan alleen maar zeggen goede dingen.
Was u net zo oud als hij? Was zij ouder? Of?
Joop was 1 jaar ouder.
1 jaar
ouder. Een jaar, een maand, een week en een dag.
Uw tweede man?
Mijn eerste man.
Oh, eerste man. Ja, leuk. Maar hoe lang heeft u verkering, ik weet niet hoe u dat vroeger noemde, voordat u ging trouwen met uw man?
Nou, wij zijn wel aardig gauw getrouwd, want we zijn verloofd.
Ja,
en dat gebeurde vroeger.
Ja.
En toen, toch het jaar erop, november, zijn wij getrouwd. Dus ik was 21 toen ik trouwde.
Oh, dat was relatief jong ook.
Ja. Nou, dat vond ik wel erg leuk. Ja.
Was het ook voor u fijn om daardoor uit huis te kunnen? Of mag ik dat niet zo vragen?
Nou, dat mag wel, want ik woonde nog thuis. En hij werkte op de touwfabriek. En omdat hij daar werkte, hadden ze gezegd, als je getrouwd bent, heb je met 3 maanden een huis.
Oh.
En toen hebben wij dat eigenlijk
doorgezet.
Echt gepoest. En wat denk je, dat gebeurde niet met 3 maanden, maar we waren natuurlijk zelf al zo bij de hand om overal hen der te vragen. Dus toen hebben we een heel oud huisje gekregen aan de Dwarswetering. Nou, dat was eigenlijk, mijn schoonouders vonden dat verschrikkelijk. Dat was echt asociaal. Dat was een stap naar beneden. Ja. Maar we hebben een hele goede tijd gehad. En toen later hebben we een ander huisje in de Meijerlaan gekregen. En zo groeien dan weer verder. Dus vanaf die dag ben je eigenlijk weer echt een Leiderdorper dan.
Ja. Want u heeft zelf 5 kinderen.
Ja.
En die zijn ook allemaal daar geboren, Oudewetering, of ook in Leiderdorp gedeeld?
Leiderdorp.
Allemaal Leiderdorp.
De Dwarswetering zijn Kok en Martin geboren.
2, ja.
In de Meijerlaan is Seyma geboren. En daarna gingen we verhuizen naar de Middelgeest, kregen we weer een groter huis. En daar is Joop geboren en Tom.
U bent niet in uw latere leven teruggegaan naar Leiden?
Nee.
Dus echt Leiderdorp. Dus gebleven. Alleen vanuit uw jeugd, zeg maar, heeft u in Leiden gewoond.
Ja. Ik ben nog wel gek op Leiden, hoor.
Ja? Komt u er nog veel in Leiden?
Jazeker.
Ja?
En mijn man was een Alphenaar en die vond Leiden verschrikkelijk. Maar ik vind Leiden een schitterende stad.
Ja.
Met zijn universiteit, met gerecht. Gaan we eens op zondagmorgen bij het gerecht lopen?
Het is
zo geweldig. Ik ben een echte glibber gebleven.
Kijk eens aan, dat is wel mooi te horen. Getrouwd met uw eerste man.
Mm-hmm.
Kindertjes gekregen. En uw kinderen, die konden lekker naar school. Die konden goed leren.
Ja, geweldig.
Bent u als moeder thuisgebleven?
Ja.
Huisvrouw geweest?
Ja.
Of heeft u daarnaast
Nee, ik vond dat de kinderen moesten leren dat dat heel belangrijk was. En dat ze goed voor de dag kwamen. Niet net als wij vroeger met een oude jurk met geurtje eronder die we kregen voor suikerbonnetjes. Ik ben daar heel streng in geweest. Dat de kinderen goed gekleed gingen. En ook op school zich werk konden maken.
Ja, ja.
Mijn oudste jongen is dan ook ingenieur geworden.
Oh, mooi.
Mijn tweede jongen wou niet. Die heeft de MAVO gehaald. Was 19 toen die van de MAVO afkwam. Die heeft daar die interesse niet voor. Mijn dochter is verpleegkundige op het LUMC. De vierde, Joop, die is helemaal ontwikkeld. Heeft zichzelf verder ontwikkeld. Die is naar de marine gegaan. Die is in het computerwezen gekomen. Dus die draait heel goed. En mijn jongste zoon is NIVRA-registeraccountant geworden.
Toen
en meester in de rechten. Dus
nou.
Het heeft...
Yeah.
Hoe zijn mijn schoondochter een poos... Mam, dat heb je toch wel goed gedaan.
Yeah.
Ik zeg zelf, ik ben een strenge moeder geweest. Yeah. Blijf zeggen hoor.
Yeah, yeah.
Je gedraagt je.
Yeah.
Maar toen ik 75 werd, toen kreeg ik een album van de kinderen... En schreef mijn oudste zoon ook een stukje. Mama zei altijd, je gedraagt je. Je hoeft tegen niemand op te kijken. Want iedereen heeft een vlek in zijn onderbroek.
Zo.
Dat schijnt ik zo gezegd te hebben. Dus je gedraagt je wel. Je behandelt iedereen op als mens.
Ja.
Maar ik vind, ja. We zijn allemaal zomaar op moeder aarde gekomen.
Ja.
Je mag de een rijker als de ander. Maar je hoeft tegen niemand op te kijken. Dus iedereen maar met respect behandelt.
Ja, dat is wel belangrijk. Ja.
En dat
ja,
is mijn instelling.
Ja. Maar u bent een trotse moeder. Maar dat mag u ook wel zijn, als ik het zo hoor.
Ik ben ook gek op mijn kinderen, hoor.
Ja,
maar ook op Henkse kinderen, hoor. Dat zijn ook echt lieverds.
Ja, want daar gaan we zo meteen toch ook nog eventjes over verder. Want op een gegeven moment... de kinderen, u voedt ze op... Weliswaar zelf thuisgebleven.
Ja.
Uw man, heeft hij nog wat in het gezinsleven betekend? In de zin van, speelde hij met de kinderen?
Ja.
Deed hij wel eens wat in het huishouden?
Ja,
of was het echt zo, hij verdiende de centjes en u deed thuis
hij
alles?
Hij werkte veel over. Hij wou ook echt dat zijn kinderen goed gekleed zijn.
Voor de extra's.
Hij zorgde graag voor de extra's. Nou ja, dan maak je daar geen probleem van.
Nee.
Dus hij begon wel eens morgens 5 uur... en dan om 5 uur kwam hij pas thuis. Maar als het op spelletjes aankwam... nou, dan was hij helemaal enthousiast.
Ja.
Of het was een regenachtige zondag in de winter. En dan zei hij, nou, weet je wat we doen? We halen alle puzzels naar beneden. Dus er werden alle puzzels bij elkaar. Die werden op een hoop gegooid en moesten ze allemaal uitzoeken. Maar wie het eerst een puzzel had, die had een prijsje.
Ja, ja. Dus, oh, wat leuk. Ja. Want heeft hij al die tijd bij de touwfabriek gewerkt?
Ja.
Ja. Daar heeft hij...
De touwfabriek ging toen achteruit. Hij was spinner. Hij is eerst begonnen als wever. Toen is hij militaire dienst gegaan. Toen is hij spinner geworden. Toen ging de spinnerij dicht. Toen is de fabriek ter ziele gegaan. Toen is het staalfabriek geworden. En toen werd hem aangeboden dat hij staalkableur zou worden. Hij had binnen de kortste keren had hij door. Mm-hmm. Dus hij heeft de hal mogen openen. De eerste machine van Kroeps mogen laten gaan. Ja, hij heeft toch ruim 25 jaar op de touwfabriek.
Ja, ja.
Hij vond het heel erg toen hij ziek werd dat hij dat... op achter moest laten. Dat was voor hem een drama.
Ja.
Dus hij heeft het allemaal heel stoer gedaan, maar dat was een drama.
Ja.
Zij had een eigen kastje daar. En toen op een dag, toen zei hij, nou, ik ga even naar de fabriek, ga mijn spullen halen. En toen was het kastje al leeggehaald door een ander.
Oh.
En dat was voor hem de genadeklap.
Ja.
Dat was echt voor hem heel zwaar geweest.
Ja. Want had hij bepaalde klachten waardoor ontdekt werd wat hij had?
Het was heel... ik was al ziek toen aan de chemo. En hij ontdekte een klein bobbeltje in zijn hals. En we zouden s'avonds, omdat we niet op vakantie gingen, naar Tent de Braak gaan. En toen ging hij zich douchen. En toen kwam hij en zei, hij moet je kijken. Want jakkes, zeg ik, nou. We gaan er niet meer even over denken. We gaan vanavond eerst uit. Maar de andere dag was dat verdubbeld. En toen zei ik, dan ga je naar de dokter. Hij is naar de dokter gegaan. Weer de andere dag was het weer verdubbeld. Dus ik kwam mijn chemospuit. Ik ging maandagochtend mijn chemospuit halen. En hij ging naar dokter Kemmer, onze huisarts. En die zei, je gaat onmiddellijk door naar het ziekenhuis. En dan weten we vandaag nog of het goed of kwaad is. En toen wisten we om 5 uur wel dat het ongeneeslijk was. Ja, dus... Ja. Ja, dan is dat toch wel
Dan staat de wereld op je kop, hè?
Ja.
Oh,
ja.
Jeetje.
Ja. Ja, het is ook heel, wel een behoorlijke tijd geweest. Maar daarin kreeg ik toch weer kracht om dan weer de sterke te zijn. Dus dat is toch wel heel fijn geweest.
Ja, want als ik u nu zo hoor, u was dus al een tijd ziek zelf.
Ja.
Want wanneer is dat bij u begonnen dat u borstkanker ontdekte?
Pas maart, 18 maart. Je had verkiezingsuitslagen toen ook al en voetballen. En toen was ik het echt moe. Dus ik zei, ik ga naar bed vast. Dus ik ga naar boven. En dan voel je zo aan je borst. En ik voelde een klein eitje. En ik dacht, oh, wat is dat nou weer? Nou, dus. En de andere dag naar de dokter. En die zei...
Maar in welk jaartal was dat? Hoe lang geleden is dit nu?
78.
78, oh. Ja. Tijd geleden.
Ja, tijd geleden. Zo. Ja. Maar ik ben er nog.
Ja, maar daarom zeg ik het ook. Jeetje, 78.
Ja. Ja.
Nou, naar de dokter en die zegt van, moet naar gekeken worden.
Ja, die zei eerst van, nee joh, je hebt 5 kinderen aan de borst gehad, dat is een onkwaal, zei hij tegen mij. Maar toen ging die, nee, je gaat maar gelijk naar het ziekenhuis. Binnen 14 dagen lag je in het ziekenhuis en ben ik geopereerd. 1 borst er helemaal af, dus ja, en okselklier een paar weg. Hm. Nou ja, maar ook in het ziekenhuis had ik geweldige dokters en ben altijd heel... Heel leuk behandeld, laat ik het zo zeggen.
U lijkt me een makkelijke patiënt. Dat scheelt ook.
Nou,
ja.
Nou, Joop, mijn man, zo heet hij Joop, die werkte op de staalfabriek. Daar was ene meneer Leer en ik kreeg professor Leer in het ziekenhuis. En toen hoorde hij wat mijn man deed. Toen zegt hij, mijn vader werkt daar. Hij zegt, dat zou ik wel eens uw man willen kennismaken. Dus zijn vader zag de papieren van de dokter, van dokter Leer. En die is eigenlijk gaan studeren in al die dingen. En die is later nog apotheker geworden. Dus dat is toch wel heel leuk, hè?
Ja, leuk. Ja.
En dokter Leer, die heeft echt van mij afscheid genomen toen hij vertrok naar Nijmegen. En dat vond ik heel jammer.
Yeah.
Want ik ben jaren nog bij hem geweest.
Ja. Want is de wereld dan klein, hè?
Ja, bijzonder. Ja. Toen ik trouwde met Henk, heb ik van hem een brief gekregen. En van dokter Herben een brief gekregen. Leuk, hè? Ja. Dat, je dan, dat het dan toch nog zo doorgaat.
Ik wou net zeggen, u zat in zijn hart... Ja. Nee. Ja, nou, dat is toch bijzonder dat een arts zo reageert.
Ja,
dat hoor je niet vaak, hoor.
Nee, maar dat is toch...
Ja, maar u heeft best, denk ik, dan ook wel indruk op hem gemaakt.
Ja, maar het schijnt toch wel veel indruk te maken op dokters. Of met nieuwjaar.
Vertel.
Onze huisarts, nou, die is gestopt, dokter Kermen. En elk jaar stuur ik hem met kerst een kaart. Ik heb er een heel veel steun aan gehad. Zowel bij mijn eerste man als bij mijn tweede man. Nou ja, en dan stuur ik uit dankbaarheid altijd een kerstkaart. Ik maak ze zelf. En nu kreeg ik op een briefje van... Als je het nou eens leuk zou vinden, een gesprek, dan bel dan. En dan kom ik een keer naar u toe.
Nou,
dat is ook...
Yeah. Ja,
dat, weet je, dan krijg ik wat tranen in mijn ogen, maar ik heb nog niet gebeld.
Nee, maar ja, het is wel heel bijzonder dat hij dat zo stelt.
Ja, dus ik moet zeggen, ik heb veel leuke contacten toch, door alle narigheid, trots alle narigheid.
Ja, ik hoop dat u het niet vervelend vindt, maar even terug, toch weer, u bent aan uw borst geopereerd, lymfeklieren weggehaald gedeeltelijk. Ja. Toen ook nog chemo.
2 jaar.
2 jaar lang. Ja. Dat is ook een aardige tijd, hè?
Ja, behoorlijk. Ja.
Maar hoe heeft u dat doorstaan, zowel fysiek als mentaal?
Goed.
Ja. Goed. Waar heb je het over?
Ja, toch wel.
Ja?
Ja, gelukkig
geen bijzondere klachten gehad? U kon vrij goed de dingen doen die u wilde doen?
Nee, je moet inleveren. En dat weet je. Maar als ik nou op maandag... het is een cyclus van 4 weken. Mm-hmm. Dan ga je op maandag krijg je een zware spuit. Dat is echt heel, heel erg naar. Dan kom je thuis. Dan ben je misselijk. Je hebt diarree. Dus je weet niet meer, komt van boven. Je weet eigenlijk niet goed van je eigen lijf hoe het komt.
Nee.
Maar de andere dag ben je alweer wat. Dan gaat het alweer wat beter. En weer een andere dag gaat weer beter. Dus... En dan die week erop kreeg je weer een spuit. Dan moest je eerst naar het ziekenhuis. En als ik binnenkwam, dan Ja, ik zeg altijd, ik rook iets en dan werd ik al misselijk bij voorbaat. Maar ik wou er nooit aan toegeven. En dan kreeg ik weer een spuit. En dan ging het al beter als de eerste week. En dan kwam ik zo door. En dan mocht je 2 weken herstellen. Nou, dan leefde ik weer zoiets van, nou, dat krijgen we goede beurten. Ja. Zit ik wel in elkaar. Ik ben echt een maagd. Alles moet altijd wel recht en goed lopen.
Ja. Dus, maar had u ook steun van, nou sowieso, uw man, uw kinderen, broers en zussen? Of heeft u het allemaal zelf gedaan?
Nee, mijn zussen die zijn, toen mijn eerste man ziek was ook, en die zeiden, om beurten komt er nu een ochtend bij jou om te helpen. Mijn man wou geen vreemden over me. Ik ben al ziek en hij was heel ziek ook. En dan viel het niet mee vreemde vrouwen over de vloer te krijgen. Dus, nou, dan zeiden die zussen, om beurten, iedere week. En dat hebben ze een hele tijd gedaan. En dat vond ik wel heel erg lief.
Dus, ja, maar dat kwam denk ik ook omdat u een goede band vroeger ook als gezin altijd heeft gehad.
Ja, ik heb nog een goede band met zussen en
broers.
Mooi
om te horen hoor.
Ja. Gelukkig wel, dat is heel belangrijk.
En u kon daar ook wel over praten, hoe u het zelf ervaarde. Al die vervelende dingen toch wel, want het is niet niks.
Ik was meer op het gevecht op andere dingen, altijd op mijn kinderen. Als iemand maar, hoe moet ik dat nou uitleggen? Simon die ging de kleuterkweek doen. En die had het tweede jaar kleuterkweek erop zitten. En ze was erg gevoelig. Op school toch niet zo leuk behandeld. Waar de stage liep, daar werd ze niet zo leuk behandeld.
Dat is uw dochter?
Mijn dochter. En dan sprong ik wel voor in het verweren. Maar toen is zij op 18-jarige leeftijd de verpleging ingegaan. Ze is dan na het tweede jaar kleuterkweek toch maar gestopt. De verpleging ingegaan. En dan moest ik wel... Toen was er een meneer, die was ernstig ziek. En die deed haar denken aan papa. Zo dat ziekteverloop. En dan moest ik tegen haar zeggen. Luister eens. Jij moet het wel zien. Als nou niemand het doet. Jij begrijpt die meneer. Omdat je papa achter dat hebt meegemaakt. Ja. Als niemand het doet. Kijk, en dan ben ik weer wel stimulerend. Kok die was van in Delft. Bijna had hij die studie erop. En dan kwam hij op zijn brommertje thuis. Want hij was door de week op een kamer in Delft. En ik zit niet meer zitten. En ik ga niet meer. Ik heb het wel gehad. Oké. Nou, dacht ik. Laat maar gaan. Laat maar even stormen. Eerst maar een beker warme chocolademelk. Nou. Dus en dan ging die. En toen kwam er een film. En toen heb ik kriegel. Want ik wou praten. Maar dat hoorde ik kriegel. Denk ik. Nou, eventjes over heen laten komen. Dus ik ben een straatje rondgelopen, even bij vrienden wezen praten. En thuisgekomen. Toen zei ik, kok, moet je luisteren. Dat je zegt, het gaat niet meer, maar zoals jij hier zit, ben je gewoon een vrolijke vent. En dan zou ik zeggen, je gaat het morgen weer helemaal proberen. Mislukt het? Oké. Maar als het lukt, heb je wat gewonnen. En dat is alle eer voor jezelf. En dat zou ik heel fijn vinden. Morgen 7:00, hij ging ze klaarmaken. Hij ging weer terug naar Delft. Dus, en zo ben ik dan wel. Ik ben wel een drammer, dan zeg ik zo.
Ja, maar ook duidelijk, denk ik wel.
Ik ben heel duidelijk. Duidelijk ben ik.
Terwijl u wel de keus bij hemzelf legt. Ja. Zo van, oké, maar als je het niet doet, dan zijn dat de consequenties.
En toen ging die in militaire dienst, want dan ben je ingenieur, dan moet je toch dienst in. En hij is iemand die helemaal niet militaristisch is. Dus hij moest een kolonne commanderen. En toen heeft hij het verkeerde sein gegeven.
Oh, jee.
Maar ik was uitgenodigd om een dag te komen voor open dag. En toen kreeg hij te horen, die jongens hebben allemaal in de deuk gelegen. Die soldaten. Maar hij kreeg te horen, luister eens, jij gaat morgen jij bent keukenhulp. Jij hoeft niet je moeder te ontvangen, want al die flauwekul, jij hebt een fout gemaakt. Toen dacht ik, hé, wacht even, nou krijgen we het. Kijk, en dan vlieg ik, hè. Dus ik bel die hoge pief op, wie het was, weet ik niet. En toen zei ik, sorry, moet u luisteren, hij zal een fout gemaakt hebben. Maar hij heeft het aldoor goed gedaan. Hij is tegen zin toch in militaire dienst gekomen. hij heeft een fout gemaakt gisteren, geef ik helemaal toe. Maar om nou gelijk maar te zeggen, jongen, dan kun je de keuken in.
Ja.
Nou, dat is onzin natuurlijk. Mevrouw, u komt morgenochtend maar. En tegen kok werd gezegd, je zorgt dat je klaar bent, want je moeder komt. Mijn moeder komt. Ja.
Oh, dus, echt waar. Zo,
en dat had ik ook op, kijk, en dan bedoel ik eigenlijk pauze. Hij zat natuurlijk in Delft op school. Maar dat hij in Delft op school had, had hij dat ziek zijn van zijn moeder al bij zich. Toen kwam zijn vader ziek te worden. En toen had hij mindere cijfers gehaald om studiebeurs te krijgen. Dat is natuurlijk een gevaar,
ja,
hè?
Ja.
Toen dacht ik, hé, en dan ben ik een felle moeder. Dus ik belde meneer Hogerhuis op, die in Delft, die over de studenten gaat.
De
decaan, die belde ik op. Toen zei ik, meneer Hogerhuis, ik heb hier een jongen vrijdag thuis gekregen. En die heeft voor u te horen gekregen dat hij waarschijnlijk geen studiebeurs krijgt komende jaar. Nee, dat zit erin. Meneer Hogerhuis, u bent niet voor uw werk geschikt. Niet voor mijn werk geschikt. Nee, als u dit tegen deze jongen durft te zeggen, dan bent u helemaal verkeerd bezig. Want verleden jaar, toen hij slechte cijfers haalde, had u horen te zeggen, jongen, wat is er met jou aan de hand? U heeft dat nooit gevraagd, u durft nu eventjes te zeggen, maar toen had u wat moeten vragen. Toen had u een grote jongen geweest, dat was u nou niet. Ja, en dan ben ik fel hoor, ik geloof het gelijk. Zeg, want u bent voor uw werk niet geschikt. En dat wil ik eigenlijk wel verder uitzoeken, zeg ik. Want weet u wat Kok gehad heeft? Een moeder die ziek is, een vader die ziek is, die is overleden. Hij is de oudste van 5 kinderen. En hij stond voor in de kerk de nagedachtenis van zijn vader te vertellen. Ik zeg, en durft meneer Hogerhuis zoiets te zeggen? Ik zeg, weet u wat ik denk? Als u dat zou meegemaakt hebben verleden jaar, was u nu overspannen. Ik vind dit heel gênant dat een grote vent dat durft te zeggen. Ik hoop u nog eens een keertje te ontmoeten. Ik zeg, nou, ik hoop het ook. Ik hoop dat Kok het haalt. Dat die beurs
krijgt. Ja, maar dat ik wil.
Ja, en hij heeft hem gehaald. Dus,
ja, dat is wat.
Maar dan,
ja.
Kijk, dan...
Ja, vechtlust komt bij u naar boven. Maar dat heeft u misschien van vroeger toch ook al meegekregen in u zitten.
Ja, het zit erin hoor. Ik kan dat niet. Ja, want dat doe ik wel dan. Ik ben dan heel duidelijk. Want ik denk, hé, wacht even, jij durft dat te zeggen. Ja, maar wacht. Het is wel ook iemand altijd... met respect zal behandelen, maar maak geen fout.
Ja, nee.
Ik had nog thee in de pot.
Nou, weet u, ik stel voor, want dat had ik eigenlijk aan het begin van het gesprek aan u moeten vragen. Van als het... Nou, we hebben lekker even pauze gehouden, want dat hadden we wel nodig.
Ja.
Na alles wat u verteld heeft. Maar en passant heeft u net eventjes verteld van dit is een foto van toen ik bij de HEMA werkte. En dit is een gezin waar ik ook nog gewerkt heb. En dat heb ik eigenlijk net niet teruggehoord in het verhaal, want u heeft heel veel gedaan.
Ja, maar hoe kwam u bij dat weer beter was?
Dan ging u dus andere baantjes, zeg maar, doen. Ja. Maar hoe kwam u in dat gezin terecht?
Via advertentie.
Oh, ja.
Ja, je leest advertentie in de krant en zoeken een huishoudelijke hulp. We hebben een gezin met 9 kinderen en... Zo, nou, ik zei tegen mijn moeder, dat vind ik wel leuk als ze maar geen katten hebben die schijten en als ze maar geen tinnenpannen hebben die ik moest schuren. Dat waren 2 dingen die ik verschrikkelijk vond. Het hadden ze alle 2, maar het was een heel leuk gezin.
Wie nagaat dat? Wat heerlijk om te horen. Ja. Maar hoe lang heeft u bij dat gezin gewerkt met 9 kinderen? Want dat is ook wat, 9
nou,
kinderen.
Dat is toch wel een 1,5 jaar geweest. Ja, en dat was echt... Ik vond dat vrouwtje ook zo geweldig.
En dat was een gezin in Leiden?
In Leiden. Ja, aan de Boommarkt.
Boommarkt.
Ik heb een fruitgrossierderij gehad aan de Boommarkt. Maar ja, dan werd mijn moeder ziek. En dan was het einde van het verhaal. En dan ging ik weer naar huis.
Ik heb al heel vaak u horen zeggen, en dan werd mijn moeder weer ziek.
Ja.
Ziekelijk in de zin van weer zwanger en de nasleep daarvan.
Toen niet meer. Nee. 49 maar wat, is de laatste kind geworden.
Ja. 49.
En dat was nog in de Oosterstraat. Maar mijn moeder had dan is tegen de asla aangelopen, open been. En dan moest ze met haar been omhoog.
Nou,
en we woonden toen in de polder. En wie doet dan de was. Wie ja, doet dan? Ja. En dan ja, is ja, het ja, wel ja, behelpen. Ja. En dat moet je dan wel kunnen natuurlijk.
Ja, ja,
dus,
ja, 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 ja.
En ja, dan was ik degene die... En waar ik ook geen drama van maakte.
Nee,
hoor.
Dat was gewoon zo toen. Dat, ja, ja,
ja, ja. Zo, ja, zo accepteerde ik dat.
Ja.
En toen heb ik ook wel eens voor halve dagen gewerkt in Oegstgeest bij de familie Parmentier.
Dat vond was ik een bekende naam in Leiden ook.
Ja, van de Wolfenbriek. Ja, 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 ja. Dus maar, en daar had ik het ook naar mijn zin. Maar als het thuis niet goed ging, dan moest weer zei ik het toch maar op.
Ja, 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 ja. En dat geldt ook voor de HEMA. Op een gegeven moment was ja, uw moeder weer opgeknapt. Ja. U zag een advertentie staan. Bij de HEMA werden ja, winkeljuffrouwen. Of...
Ik ben begonnen in de avonduren rond de kerst. Dus ja, je, heb je wel eens een hulpverkoopster, ja, heet dat dan. Dus dan deed ik dat, want ik wou toch wel graag zelf geld verdienen. Ja. Dus dan ging je als hulpverkoopster. En dat wist ik weer door iemand dat je dat gehoord had. En nou, dat had ik gedaan. En toen vroegen ze of ik vaste verkoopster wilde worden. Dus ik kwam achter de worst en de hagelslag en de kaas en dat soort.
Ja, ja.
En dat vond ik echt ja, ook prachtig. Dus ik voelde me wel heel prettig daar. Maar er was een, dan kon je bij de HEMA. En dan heb ik het weer. Je kon A, je begint als A-verkoopster, dan kun je B-verkoopster worden. En toen was er een meneer en die wou altijd naar beneden toe met de jonge dames. En dan naar het magazijn. En die sloeg zijn arm om me heen. En dan, daar was ik niet van gediend. Oh. Ik ben heel, hij had een leuk gezin, hadden ze een knappe vrouw, had hij 3 kinderen. Ik kende het hele gezinnetje, want ik had wel eens via zijn vrouw, die had gevraagd, wil je oppassen? Omdat ik goed met kinderen overweg kon, ja, ja, heb ik dat gedaan. En dan ging zo'n ventje aanhalen. Nou, dat wilde ik niet. Dus hij werd heel boos. Hij zegt, je heet de koning, maar je gedraagt je als een koningin. Ja, dus, hij was echt heel boos. Ja, nou, en daar verhef ik me dan echt boven hoor. Dus zei ik, nee meneer Teunissen, daar ben ik niet voor te boren. Dus ik was echt heel boos. Maar ja, ik werd geen B-verkoopster. En dan was ik niet teleurgesteld. Oh, en toen ben ik eigenlijk min of meer, en dat is dan je eigen geaardheid, gezegd, nou, tot hiertoe dan maar niet meer. Ik wist zeker dat ik het heel goed deed. Ik wist zeker dat we hadden glazen platen, flesje limonade en legde ik een lamp ertussen. Ik had een toren gebouwd. Nou, het was rond de kerst heel leuk om te zien. Yeah. Gele limonade, planhoogrode. Dus, nou, ik werd door de magazijnmeester echt helemaal bewonderd erom dat ik dat gedaan had. Het was zijn werk, min of meer, maar dat ik dat toch erg leuk vond. Maar ik kreeg de eer niet. En ze begrepen me allemaal. Maar,
ja, want dat wilde ik vragen. Deed hij dat alleen bij u of ook bij andere meisjes?
Bij andere, maar die meiden vinden het prima. Zo was ik niet.
Nee,
ik ben misschien toch een beetje kort in de bocht dan. Mm. Dat was mijn fout misschien.
Nou, fout? Nee, ja. Dat vind ik niet als fout. Nou, nee, ik vind dat u heel niet goed gehandeld heeft.
Ja, ik zou het nog doen. Ergens. Ja, zo.
Want dat brengt mij op een vraag, want die heb ik net even aangestreept. En ik zei al van, nou, ik durf dat wel te vragen gezien hoe u vertelt. Want we hebben onder andere hier ook op het lijstje staan van, hoe werd er vroeger omgegaan met seksualiteit? En daar bedoelen we eigenlijk mee, meer ook in het gezin, hè? Ja. Ik kan me herinneren, en ik ben veel jonger dan u bent, maar ook niet meer zo heel piepies, dat je zag je ouders nooit bloot.
Nee, nee.
He, dat was gewoon zo. Nee, over seks werd er niet gesproken.
Ik denk dat mijn kinderen ons ook nooit bloot gezien hebben.
Nee. Want... Maar dat was ook in uw gezin bij uw ouders uiteraard.
Ja.
Maar als ik dan even terugpak het verhaal van die meneer die u omarmde en eigenlijk wat meer misschien wilde. Hè? Misschien was het een streel, een kusje, weet ik wel. Ja. Maar kon u dat dan thuis vertellen?
Ja.
Dat wel.
Ja, oh ja. Dan was ik ben daar altijd heel duidelijk in geweest.
Ja, ja.
Ik ben als 10-jarig kind door een keertje. Wij leren thuis voor iedereen. Iemand vraagt, die is ongelukkig of wat ook, die help je. Mijn vader was bij het Rode Kruis. Het werd ons met de paplepel ingegeven. Maar op de Oude Rijn loop ik met Keesje van Hoven. Wij kwamen uit school. Dus ik moet in de 4e klas gezeten hebben. En we gingen naar huis samen. En toen kwam er een meneer en die vroeg, zou je voor mij suiker willen halen? Maar dan moet je nog even mee om een bonnetje thuis te halen. Ik meegegaan, de Oude Rijn op. Dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. Want dan loop je de Oude Rijn op. Dan ga je zo naar dat... Ja, je hebt een kippenboer, tegenwoordig een breiwinkel. Daar in dat stuk. En daar... Maar ik ging met hem mee. Ging de trap... Hij liep de trap op, ik ging daar achteraan. En toen werd ik gewaarschuwd, want hij zei... Zakken, zakken, zakken. En dan heb ik als kind gelijk gedacht... Hé, hier klopt iets niet. Nou, toen mocht ik boven komen, kwam boven. Toen begon die... Wil jij poesjes zien... En met zijn hand onder mijn rok willen. En toen dacht ik, hé, dit klopt niet. En toen, hou jij van chocola? Nou ja, ik wil ook chocola. Maar er kwam geen chocola. En toen ging zijn hand ver. Helemaal niet erg ver. Maar ik heb een klap in zijn gezicht gekregen. Ik heb hem de trap afgerend. Ik haalde Kees van Hoven op de zeilsingel weer in. Dus in, ik denk altijd, als ik nou hoor van vrouwen die dan zogezegd... waarmee gespeeld is, dan denk ik... je was er zelf ook bij. Mm-hmm. Had die vent de klap zijn bek gegeven? Want eerst is geld aantrekkelijk. En dan de tweede... Dus als kind zijnde... dan had ik die chocolade... maar daar laat ik het niet voor te doen. Maar als je dat als kind al weet... tot hiertoe... dan ik ben daar een beetje nuchter in.
Ja.
En ik denk dat daar dat verdedigingsproces... al heel jong bij mij erin zit. Maar thuis... Nee, ik was eigenlijk zo groen als gras. Dat geef ik helemaal toe.
Toen u eerste man leerde kennen, was dat dus ook zo.
Ja, hebben we samen moeten ontdekken. Hij kreeg in militaire dienst boekjes. En dat hebben we samen ontdekt. En weet je dat eigenlijk nog heel mooi was?
Ik wou net zeggen, dat lijkt me hartstikke mooi.
Ja, dat is het ook.
Was u zijn eerste vriendinnetje ook?
Ja.
Ja, kijk dat. Ja,
leuk.
Ja, dus...
Hij vergeleek mij altijd met een filmster. Dus het was
wat heerlijk. Ja. En heeft u dat ook weer goed kunnen overdragen naar uw eigen kinderen toe?
Hij was ceremoniemeester op de bruiloft van zijn jongste zus. En toen hebben wij twee boekjes gekocht. We noemden altijd het paarse boekje. En dat van over de bijtjes en de plantjes, weet je, om onze kinderen meer mee te geven dan wij.
Mm-hmm.
En de jongens, hoe word je van jonge man? Dus we hadden twee boekjes gekocht voor die bon, die boekenbon die hij kreeg. En dat vonden wij heel... Nou, de jongste van mij, die was, ik denk dat Tom 2 jaar was. En die zat, oh kijk, dat zijn oom Kok en tante Lidie. Maar die andere, die grotere, die zaten er omheen, man. Die zat er wat anders te bedenken natuurlijk. Dus dat is eigenlijk, wij waren toch ook een beetje tam in die voorlichting. Maar we moeten iets meekrijgen.
Ja, toch wel. Dus daarvoor
hebben wij die twee boekjes dan. Dus dat is.
Ja.
Maar als mijn man op de douche was, moest je niet binnenkomen als kind zijn. Dan zei hij, dit is het enige plekje waar ik even mezelf mag zijn. Ja, mag ik?
Ja.
Dus de kinderen hebben ook papa nooit bloot gezien.
Nee.
Nee, dat is gewoon zo.
Ja.
Ook Henk's kinderen, mijn tweede man heette Henk, ook die kinderen niet. Maar toen Henk werd afgelegd, toen vroeg die meneer, zouden er misschien, wilt u erbij zijn? Nee, zei ik, want ik had 's morgens hem al gewassen. En dus nee. En toen tegen de jongens, nou, er zijn 3 jongens, 3 zonen van hem meegegaan. Om papa. En toen zei ze, weet je dat we dat nou nooit mochten, dat we dit nou eigenlijk toch wel mooi vonden.
Dus
dat bedoel ik maar mee. Dat is
anders. Maar ja, goed, dat is ook de tand der tijd, zo zeg je dat.
Ja.
Dat is gewoon zo dan, hè?
Toen ik 12 jaar was, verwachtte mijn moeder mijn jongste broertje. Dus toen heb ik, dan was ik al 14. En toen zei ik tegen mijn vriendin, kom eens kijken wat mijn moeder heeft. Een bruin papier eromheen, 2 babytruitjes. Zo wist ik dat mijn moeder zwanger was. Als had ik het anders niet geweten. Ik zag niet van, jij wordt dik of zo.
Nee.
Dat had ik helemaal niet
in de gaten.
Nee. Dus daarom zei ik, ik ben heel lang groen geweest.
Ja. Maar net zoals menstruatie krijgen, toen u voor het eerst uw menstruatie kreeg. Werd er dan iets wel gezegd van, nu ben je een groot meisje.
Ja, dat werd wel gezegd. Dus maar, je moet uitkijken met jongens en je bent nou een groot meisje.
Maar niet verder van waarom moet je uitkijken. En dat vroeg u ook niet, maar dat gaat dan zo, hè?
Ja, zo ging dat. En toen die mijn dochter dat had, toen heb ik haar dat wel verteld. Maar haar broer, die erboven was, die zegt, nou, Nou, want toen had ik gebak gehaald. Want Simon is een meisje geworden. En toen was hij zo boos. Zei hij, dat heb ik nooit. Dat heb je mij nooit gegeven.
Dus oh, wat heerlijk.
Dat gebeurt in je gezin.
Ja, dat is, ja. Heerlijk, ja.
Dus dat zijn eigenlijk dingen die toch erg leuk zijn.
Ja. Maar ik vind het wel heel erg mooi om te horen wat ik net al zei. Dat u dat, dus dat stukje seksualiteit samen met uw eerste man ontdekt heeft. En daar denk ik ook heel veel van genoten heeft.
Hebben we samen. Hè? Ja.
En dan ineens een tweede man. Hoe is dat dan geweest? Nou, want dat lijkt mij ook vreemd. Ja, ik probeer even voor me. Als u er geen antwoord op wil geven, dan hoeft dat niet.
Ik vind het eigenlijk wel leuk.
Ja.
Nou, dat we, je leert elkaar kennen. En ik heb geleerd van dokter Kemmer, want ik zei toen tegen dokter Kemmer, ik vind dat moeilijk. Een leuke man ontmoeten is er, maar dat vind ik heel erg moeilijk om daar weer verder mee te gaan. Toen zei hij, en daarvoor vind ik dokter Kemmer een geweldige dokter ook, toen zei hij, je moet het eigenlijk anders zien. Het is, jullie zijn beiden niet daar echt op uit, maar die man die heeft een zieke vrouw gehad. Hij zegt, en ga nou eens kijken naar een pannetje met water dat het dekseltje gaat dansen, want dat staat eigenlijk te dansen. Totdat het helemaal door, haal je deksel eraf, dan koken door. Hij zegt, maar je moet wel hem de ruimte ook geven. Dus dat moet je niet zo huiverig in zijn. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, dat u begreep wel wat u bedoelde.
Nou,
op een gegeven moment. Je wil het eigenlijk eendeels niet, anderdeels wel. En van het ene knuffeltje komt het andere knuffeltje. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, kom op, we gaan naar boven. Dan gaan we toch maar even. En dat was de eerste keer. En die eerste keer is goed bevallen.
Nou, en dan ga je door. Ja. Nee, maar dat vind ik fijn om te horen. Want ja, ik ben nu ook inmiddels 40 jaar getrouwd. Maar ik kan me zo moeilijk dan voorstellen. Maar... Ja.
Je denkt dat dat niet kan.
Dat
denk je.
Maar dat komt omdat je er niet voor staat. Maar ik vind het wel heerlijk om te horen dat mensen die op een gegeven moment alleen zijn, weer zo kunnen genieten.
Het is heel prettig ook een arm om je heen te hebben.
Ja.
Die arm om je heen, die was al. En dat zei dokter Kemal, die zou ik je zo graag gunnen.
Ja.
Want je bent zo'n leuke vrouw, dat zou ik je gunnen, zei hij dan.
Heerlijk,
Dat is toch wel leuk.
Ja, net wat u zegt, het begint met een knuffeltje en nog een knuffeltje. Ja. En een kusje hier en een kusje daar. En dan,
groeit het toch verder.
Ja, heerlijk.
Maar je
hoor.
Moet wel goed weten. Ik ben ook altijd, ik heb meerdere mannen ontmoet, maar dan dacht ik, oh nee, Jans is de laatste man op deze wereld. Dat
oh,
niet.
Echt?
Dus je kijkt, je wilt niet met iedereen maar iets.
Nee.
Dus, toen ik Henk had leren kennen, was in een, stond in ons ontmoetingsblad van de kerk. Hoe ga je met alleen zijn om? En toen zei ik tegen mijn vriendin, heb jij zin om mee te gaan? Want zij kan autorijden, ze leeft niet meer. Maar heb je zin om mee te gaan? Naar Gouda, 2 dagen. En daar heb ik Henk leren kennen. En ik moet je zeggen, hij zat tegenover mij, maar hij had een trouwring had hij nog om. Dus ik dacht, het is gewoon een gespreksleider. Dan ben je ook niet zo gefixeerd.
Nee.
Al doet die man nog zo vriendelijk, dan je bent niet gefixeerd. Dus, en dan later ga je pas in gesprek raken, maar dan is toch al dat stukje wantrouwen weg, bij wijze van spreken.
Ja, ik snap wat u bedoelt. Ja.
En dat is toch wel ergens iets. Dat ik altijd denk, anders had ik hem al bij voorbaat.
Ja, zo van, oh nee.
Daar ben jij mee bezig. Nu ging dat eigenlijk makkelijker.
Ja. Want hij kwam ook al hier uit de buurt?
Uit Alphen aan de Rijn. En hij was hoofdconciërge op een christelijk lyceum. Dus hij liep heel makkelijk tussen al die jonge gasten in. Ja, dus hij...
Leuk hoor.
Ja.
Nou, heerlijk om te horen hoor. Ja. Kwam daar het gezin waar u uitkomt, hè? Laat ik daarmee beginnen, ook wel eens voor alcoholmisbruik?
Nee. Mijn oudste broer, die ging naar Suriname en die dronk best wel behoorlijk. Die rookte ook veel en die dronk veel. Maar dan tijdens kaarten, zeg maar kaartavondjes of zo. Maar verder niet.
Nee. En hoe ging men toen de tijd om met ziektes en dood? Want kijk nu, u praat makkelijk over hem. Ja. Mijn eerste man overleden, mijn tweede man, die heeft dit gehad, die heeft dat gehad. Maar vroeger was er een taboe op, hè?
Ja, dat
dan,
was het.
De ziekte K, hè? Ja. Zo was dat, hè? Ja. Maar hoe ging men daar vroeger mee om? Wist men het van elkaar, van de familieleden van elkaar, of de buren? Had u contact met de buren?
Wij zelf persoonlijk zijn heel open geweest. Vanaf de eerste dag dat we ermee te maken hadden, zijn we er echt heel open over geweest. Ja. Tegenover familie, tegenover buren. Wij hebben ook veel medeleving gehad. Ja. En ik geloof wel dat je daar kracht
van krijgt. Ja.
Dat mensen met je meeleven.
Ja,
dan,
dat geloof ik wel. Dat, maar hoe was dat in vroeger jaren? In uw jeugd, zeg maar?
Ja, dat kan daar even. Nou, eigenlijk, je had toch in de oorlog al buurvrouw Verstaande. Die teerde weg als het ware. Ja, dan zag je het gebeuren. Zij werd alleen maar erger en erger. Die had nasleep van de oorlog. Aan de overkant hebben wij ook, toen we nog in de Oosterstraat woonden, Greetje Bink kwam te overlijden. En dan gingen we wel kijken en afscheid nemen.
Ja, ja.
En dan gingen we ook naar die begraafplaats, niet in Leiden, maar verder.
Bij de schouw daar, bij de Naaste schouw, bij Valkenburg. Ja, hoe heet dat daar? Ja, ik weet wat u bedoelt.
Daar gingen wij met de gele trein
mee. Rijnhof.
En daar gingen we met de gele trein mee. Tram mee. En dan gingen we. Dan was de begrafenis achter de rug. En dan noemden wij het Stille Strand. Ze gingen we even een poosje over dat zand lopen. En dat was eigenlijk meer ook weer een stuk afleiding. Yeah, je bent ook
Je
neemt die dingen allemaal dan niet zo heel zwaar op. Terwijl in dat gezinnetje, je had Annie Bink, Greetje Bink. Toen is overleden Adrie Zaalberg. Greetje Zaalberg. Dus ja, wij vonden die dingen, kwam je toch, ik kan het niet zeggen. We deden wel meeleven, want er kwam de koets voor. En dan stonden we allemaal in rijen zo te wachten. En tot de koets, dat de kist uitgedragen werd. En zo was wel een soort begeleiding. Maar het was ook met huwelijken.
Ja.
Dat heb je in de straat.
Ja, dat deel je dan.
Dat wel in de polder.
Dat is daar niet, hè? Nee. Oh, mooi. Ja. Nou, ik ga nog eventjes bij het laatste stukje hier kijken. Buurtleven hebben we. Sporten. Ik kan me voorstellen dat vroeger in uw jeugd er niet gesport werd. Maar aan de andere kant misschien juist wel. Of niet? Nee, helemaal niet. Nee.
Daar was geen geld voor.
Geld voor, dat is het. Nee, geen geld voor.
Dat was niet op te hoesten.
Nee.
Wel naar een koortje ben ik geweest, Exanimo.
Oh.
Dan gingen we naar de Rapenburg. En bij meneer Wolf zongen we op het koor.
Kijk aan.
Was echt, dan was ik echt heel enthousiast.
En u zingt nog steeds.
Ik zing nog steeds.
Hè? Ja, want ik had u van de week aan de telefoon. Toen zei u, ik zing op maandagmorgen.
Ja,
leuk.
Ja, maar dan ben ik bij Herman Wolf, zo heet die dirigent. En ja, dat vond ik iets geweldigs. Dan stukjes leerde je.
Maar met wie ging u daar naartoe, naar dat zangkoor? Met nog kinderen uit gezin?
Mijn oudste broer ging er ook heen. Hans, die hield er niet van, maar ja. En wij zongen ook bij de stoep later, zeg maar, over het land. Vonden we heerlijk. Dan deden we de afwas en dan begonnen we eigenlijk te zingen. En dan gingen we naar buiten en dan stonden we daar, want we woonden in de polder toen. En dan waren er ook vrienden en vriendinnetjes. En dan gingen we verder.
Al het
halleluja werd er nog uitgespreid.
Oh, heerlijk. En kunt u ons iets vertellen over wat voor soort feesten er werden gevierd? Want er was niet veel geld.
Nee.
Dat werd de ene familie. Maar verjaardagen.
Ja, en die waren er toch wel genoeg.
Met een groot gezin sowieso.
Ja.
Maar kreeg u dan een cadeautje? Kregen de kinderen een cadeautje? Werd er iets lekkers gebakken of gemaakt? Of?
Nee, ik herinner me nog een keer dat wij hadden een zandbak in de Oosterstraat. En dan s'avonds was het hele spul naar bed. En ik voor mijn verjaardag, ik kreeg zo'n zakhammetje. En kreeg pinda's van mijn moeder. En dan zat ik alleen op die zandbak. Nou,
dat was het.
Ik weet nog dat ik. Dat weet ik nog dat ik heel teleurgesteld was. Dat is het. Ja, maar nee, er was geen geld voor. En dan als je dat maar goed bij jezelf ook inprent, dan maak je daar ook geen drama van.
Nee.
Je leert wel daardoor om de jongeren hun verjaardag te vieren.
Omdat je zelf weet wat het met je kan doen. Hè?
Ja.
Qua gemis.
Met mijn broer Hans, die broer net boven mij was, was ik heel close mee. En toen gingen wij een keer, mochten we op stap voor cadeautjes te kopen. Maar we hadden amper wat. Dus we waren zelf poppenhuizen aan het plakken. En van die mini poppetjes kopen. En toen vinden we een portemonnee met 10 gulden.
Ah.
Jee. Nou, die hebben we gelijk uitgegeven. Dus ja, dat was eigenlijk...
Niet ingeleverd van mam, kijk eens wat we gevonden hebben.
Dus dat weet ik nu nog, dat dat eigenlijk achteraf dacht. Oh.
Ja.
Maar we hebben voor Ari een eentje op wieltjes gekocht. Je had Nederlof of zoiets doen. En dat soort dingen, weet je.
Ja.
Dus ik altijd voor de jongere garde waren wij helemaal bezig.
Oh, en Sinterklaas? Werd dat vroeger gevierd?
Ik weet nog dat ik eens een keer een mooie suikerletter gekregen heb. Nou, die heb ik lang bewaard. Hij is bijna versteend, denk ik.
De R van Ria.
Ja.
En kerst? Was er een kerstboom in huis met echte kaarsjes? Of was dat toen ook niet?
Nee, jawel. Wij hadden in de polder geen elektriciteit. Dus dat moest wel met kaarsjes. Maar daar hebben we geen kerstboom gehad. Maar wel in Leiden al aan de Hooglandse Kerk gehad. Want mijn vader was op de manege en er was het feest voorbij. Kregen wij de kerstboom in de kamer.
Ja,
dus de tweede bloemhof.
Want ik weet, want u vertelde al in het begin van het gesprek, uw vader de manege, de Keizerstraat, hè, is dat daar? Maar dat hoort bij de universiteit officieel.
Nee, de Keizerstraat.
Oh, Keizerstraat. Want wat deed hij daar dan bij die manege?
Mensen helpen. Nou, het zal wel paarden, roskappen.
Oh, zo. Want
prinses Juliana, die moest hij ook begeleiden met paardrijden.
Ja,
dus hij vond dat wel leuk. Hij reed ook mee in de optochten. Dan, hij kon zelf goed paardrijden. Dus dat is eigenlijk ook wel grappig geweest.
Ja, want het is niet van vader op kinderen gegaan. U kan geen paardrijden of een van uw broers, zussen.
Nee. Maar mijn kleindochter weer wel.
Kijk,
Lisette.
Dan komt het toch weer...
Dus het zal misschien toch in de genen een beetje zitten.
Grappig. Maar wat leuk. Dan kregen we de kerstboom van de manege. En dan konden jullie thuis toch kerst vieren.
Ja, zeker. Ja. En daar werden wij ook vaak ziek. Want ik weet nog dat wij aan de Hooglandse Kerkgracht de mazelen kregen. Dat zal voor mijn moeder ook wel wat geweest zijn. Voor zo'n stel. Want je hebt natuurlijk toch een heel stel kinderen. En toen heb ik nog roodvonk gekregen. Ben ik nog opgenomen in het ziekenhuis bij de nonnetjes. Ja, de
Hooigracht ook.
Ja. En toen kreeg ik ook heel erg heimwee. Dan zei mijn broertje van... En toen werd jij achter een glazen kastje neergelegd. Maar het schijnt dat ik achter glas...
Quarantaine waarschijnlijk.
Dat zijn dingen die je dan heel vaak maar weet.
Werd er vroeger ook vrijwilligerswerk gedaan? Want ik kan me voorstellen, uw moeder zorgde voor het huishouden, gelukkig met hulp van u. En misschien ook nog af en toe wel van de andere kinderen, maar hoofdzakelijk door u. Uw vader werkte, veel ook.
Maar die gaf wel in zijn avonduren vaak ook les in EHBO.
Oh,
omdat hij bij het Rode Kruis was. Dat heeft hij ook in de polder nog gedaan.
Dus,
dan ging hij naar Oude Wetering. En je kreeg na de oorlog die filmen die gedraaid werden van Achter de Wolken en zo. En dan moest ik heb veel gecollecteerd voor alle goede doelen.
Ja.
Altijd collecteren voor goede doelen.
Ja, inderdaad.
En dat we, ook dan mocht ik mee naar die film kijken. Mm-hmm. En dan in de pauze, dan
ging je met de collectebus. Dus dat werd vroeger ook wel gedaan, vrijwilligerswerk. Want tegenwoordig wordt het bijna geëist, hè, dat je vrijwilligerswerk doet. Ja.
Ik doe het nog.
Ja.
Op het Leiterode, achter de DJ, achter de microfoon zit.
Ja? Oh, wat leuk.
Nou, dus ook het enige.
Wat bent u nog een bezige bij dan?
Ja, maar dat vind ik ook prettig.
Ja.
Dat is ook leuk.
En het houdt u jong, denk ik ook.
Dat durf ik niet te zeggen.
Nou, 80 is zeker, 80. Zeker weten hoor. Nou, ik teken ervoor om zo te zijn zoals op uw leeftijd.
Nou, ik vind het toch... je merkt het wel.
Nee, maar dat werken wij ook.
Ja.
En alles met wat u mee heeft gemaakt.
Nee, maar ik vind dat ook heel erg leuk. Dan zaterdagochtend dan muziek draaien. En zit daar de techneut. En hier zit ik. En ik zet
nu
alle
maakt
muziek
het verhaaltje.
Klaar. Ik doe al op mijn computer, zeg maar, uitzoeken wat voor muziek we gaan draaien.
Dan.
En dan, ja.
Dat... De computer.
Ja, ik heb een laptop en een tablet. Dus ja. Daar kun je zelf een hele hoop dingen opzoeken. En daar een printer. Dus dan,
En dan bent u denk ik ook wel muzikaal. Ik bedoel, u heeft vroeger gezongen en u zingt nu nog. U gaat in een radioprogramma in het Leidrode verzorgen. Is dat van huis uit ook? Werd er vroeger ook thuis muziek gemaakt?
Nou, niet echt. Maar later heeft mijn vader wel een orgeltje gehad en gespeeld. En ik heb ook een tafelorgeltje, maar na het overlijden van Henk doe ik het niet meer. Nee. Op mijn kamertje staat nog een orgeltje. En mijn benedenbuurvrouw is pedicure en die zegt, joh, speel, want ook mijn klanten vinden het leuk. Maar zolang Henk is overleden, heb ik het eigenlijk niet meer zo. Nee, nee. Typisch, hè? Ja.
De lust er niet in? Of doet het te veel aan hem denken? Of
nee, hij zat dan... hij deed veel vrijwilligerswerk ook. En dan was hij moe. En dan zat hij zo lekker achterover. En zei hij, speel eens eventjes een bootje.
Oh, ja,
en dan ging ik wel spelen, snap je? En dan... En niemand meer die luistert.
Nee, dus je deed het meer voor hem van. Ja. En wat nou als ik zou zeggen, speel voor ons eens een deuntje?
Ik geloof niet dat ik dat zo goed zou kunnen.
Nee?
Wel, al die schilderstukken, die heb ik wel gemaakt.
Echt waar?
Ja.
Jeetje. Nou, ja zeg. Ja. Nou, ja zeg.
Ik zeg al een bezige bij u. Jeetje. Dat zijn de foto's. Wat knap, daar hangt ook mooi.
Ja,
zetten.
En die foto's, dat is dan hebben wij eigenlijk alle twee gezegd als wij samen gaan. Komt er een foto van mijn eerste man in de kamer. En een foto van zijn eerste vrouw. Want als de kinderen thuis komen, moeten ze thuis komen.
Heel mooi. Dat is mooi. Ja, want die mag je ook niet vergeten.
Nee.
Toch?
Nee. Nou, hadden we het over duidelijk zijn.
Ja.
Heb ik nog eens gehad. Ik voel dingen. Ik kan niet soms uitleggen als er iets... Als iemand lullig doet tegen mij, dan denk ik, wat is er aan de hand? Dan heb ik het liever uitgesproken als dat ik weet, wat is er aan de hand? Dus Henk had zijn kinderen natuurlijk. En ik voelde al een poosje, wat loopt hier? Dat loopt niet. Ik woonde in Alphen bij hem al. En het zat niet helemaal richtig. Dus toen zou hij naar het ziekenhuis gaan. Hij kreeg een nieuwe knie. Hij werd geopereerd. En toen kwam er een kaart van een van de kinderen. Pa, heel veel sterkte. Toen heb ik dat kind gelijk opgebeld. Zei, nou, heb ik altijd geleerd, als er één lid leidt, leiden alle leden. Waarom alleen pa sterkte en Ria niet?
Mm.
Dus, en toen, ja, maar, en toen bleek het door gewauwel van buitenstaanders. Ja, dat kun je dan ook hebben. En dat zijn dan vroeger vrienden van hun geweest. En die vonden eigenlijk dat ik niet goed in de club paste.
Ach, jeetje.
Dus toen zei ik, als pa thuis komt uit het ziekenhuis, verwacht ik jullie zonder peutertjes, want dat heb je altijd. Ja, ik geef erg veel belangstelling.
Ja.
Dus ik wil dan ook graag dat jullie komen, zonder kinderen. Ja. Dus Henk kreeg te horen, donderdags, je mag naar huis voor het weekend. En toen heb ik de kinderen gebeld, zondagavond om 8 uur verwacht ik jullie op de koffie. En ik had ook tegen Henk gezegd, ik had toch gelijk, Henk. Ik zei de hele tijd, voel wat, maar ik wil het graag uitgesproken hebben. Koffie gedronken, heel gezellig lijkt het eerst. En toen hadden we de koffie op. Toen zei Henk, nou, heb ik nog een borreltje. En die zat zo rustig op zijn tweeën in het bankje met haar been omhoog. En toen zei ik, nee, nou wil ik eerst eens vragen, wat heb ik verkeerd gedaan dat in jullie, in de gesprekken of in de houding van jullie voel, dat ik fout ben. Nou, en toen gingen ze vertellen, ja, maar waren vrienden van Henk en zijn vrouw vroeger. En die hadden zo mij een beetje zwart gemaakt. Zei ik, nou, dan kan ik je gauw vertellen. Ik de eerste, de beste keer dat ik met je vader meeging, zeg, toen wilde die man een kaart en toen gingen die vrouwen lopen. En toen zei die vrouw gelijk van, jij moet niet denken dat je toos wordt. Nou, ik zal mooi toos worden, want ik ben Ria. Dus ik zei, nou, kijk, dan kun je me beter een oplawaaier verkopen. Maar ik mag erbij horen, maar net aan. Ik zeg, toen met José, die kwam hier ook. Ik zeg, en die ging op een gegeven moment, ik was het zat, maar zij zei om 11:30, zullen we nog even een borreltje inschenken? Oh, wacht even, wie is hier de gastvrouw?
Juist.
Ik zei, en dan heb ik zoiets, ho. En dan laat ik niet over me lopen. Ik zei, nou kom ik bij jullie in de gezinnen. En heb ik bij Astrid D. heeft die mensen meegemaakt. Die maak ik nooit meer mee bij die. Ik kon het allemaal zo opnoemen. Ja. Nou, toen begonnen ze te janken. En dit was niet de bedoeling zo. En het is nooit meer gebeurd.
Maar wat goed van u dat u het zo op die manier uitgesproken heeft. Want anders blijft het kabbelen, hè, bij alles.
Dat zei ik ook. Ik wil duidelijkheid. Ik hou van duidelijkheid. Als ik wat verkeerd doe, zeg het maar. Je mag het gelijk zeggen.
Ja, ja,
maar dat hebben ze dan ook gedaan. En ze hebben antwoord gekregen.
Ja, ja,
dus wat hun vrienden waren vroeger, dat zijn mijn vrienden niet.
Nee.
Dus als je het over duidelijkheid...
Ja. Nou, dat heb ik al eerder gezegd, ja. Nou, ik geloof dat ik wat onze lijst betreft, maar dan vraag ik eventjes aan andere Joke, het laatste stukje over werk. We hebben natuurlijk al best wel veel over werk gehad, over de ouders werk en over mevrouw de banen en zo. Dus daar zie ik eigenlijk niet zoveel in. En hierboven heb ik nog iets van, ging u veel met collega's om? Hoe waren de verhoudingen met de baas waar u voor werkte? Maar ja, u heeft eigenlijk net al een beetje verteld. Ook,
als
in het ene gezin had u het prima naar uw zin, maar u moest weer naar huis omdat moeder ziek werd.
Verder heb ik eigenlijk nog altijd wel mijn collega's ook leuk gehad. Ja, ook met die mevrouws waar ik werkte altijd,
Dit is eigenlijk even een hele andere vraag, maar ik zie hem even staan dat ik denk van dat is voor ons onderzoek wel belangrijk. In een bepaalde periode kwamen er hier in Nederland, rond de jaren 60, heel veel buitenlanders werken. Toen was er veel werk, maar er waren niet genoeg krachten om al het werk uit te voeren. Ik weet niet of u die tijd herinnert.
Er
kwamen Italianen, maar er kwamen Turken, Marokkanen.
Want mijn eerste man zat in de ondernemingsraad. Dus
kijk eens aan.
Veel Turken, inderdaad.
Want dat wilde ik dus vragen, heeft u daar weet van gehad? Maar dat blijkt dus, uw man heeft in de ondernemingsraad gezeten. En dan hoorde u natuurlijk verhalen via uw man, hoe dat was.
Ja.
Werd dat toen als positief ervaren?
Ja,
ze hadden die mensen natuurlijk wel nodig, laat ik dat vooropstellen.
Nee, maar dat had hij wel. Hij had en er zijn ook wel eens bij ons. Ik heb alleen een domme fout gemaakt een keer. Wij kregen toen Sen, zo heette hij, een Turk. Job, die zei van, Job, kom rustig een keer koffie op thee drinken.
Ja.
En toen kwam die Sen dan. En toen kwam zijn tweede zoon, een leuke wink om te zien. En toen zei hij, oh, wat een knappe vent. Is die ook voor jou? Toen zei ik, nee joh, die is van de melkboer. Nou, die man die wist niet wat hem over... Dat was helemaal niet waar.
Nee,
hij
dat is
het
een
zo
uitdrukking. Ja, dat is een
heel
uitdrukking.
Dom voor mij. Heel dom voor mij. Dus zoiets.
Ja, ja,
en daar kun je
een
fout in maken.
Man. Ja.
Maar die mensen, die hebben ook na het overlijden van mijn eerste man, kwamen ze dan echt speciaal eens een keer op bezoek om een hand te geven.
Oh, dat mooi. Toch
wel, hoe ze hem waardeerden.
Ja, ja dat is mooi hoor.
Ik heb geen probleem mee.
Nee,
nog niet.
Nou ja, het is meer zo van hoe de omgeving zich dat toen de tijd beleefde. Hè, dat er toch ineens zoveel mensen hier in ons land kwamen.
Ja, maar wij wonen beneden. Ik heb een Turks gezin. En altijd zal ik gedag, goedemorgen, goedenavond. Helemaal boven hebben we dat ook. En die mevrouw, dat vind ik heel knap, toen het overlijden van Henk. Toen was het condoleren en dan stond ze toch in de rij. En ik denk dat er wel 150 mensen stonden, want het was echt... Maar ze stond ertussen en dat vind ik dan toch
heel
geweldig.
Bijzonder.
Ja, dat zeg ik ook altijd. Dat heb ik heel erg gewaardeerd.
Ja, bijzonder. Ja,
moet je toch doen en durven. Je moet, je staat toch allemaal tussen mensen die met elkaar te kletsen staan.
Nou, ik denk wat dit betreft dat genoeg is. Vind jij dat ook?
Ja.
Dan wil ik alleen nog even, want anders doen we u misschien tekort. U begon meteen al te vertellen toen wij binnenkwamen van, nou, ik mocht vroeger niet naar school. Ik heb geen opleiding gehad, maar... En toen ging u vertellen van de open school. En toen heeft u op een gegeven moment John Mann ontmoet.
Nou, daardoor, John.
Ja, en ja. Toen nou, dat toen... stukje mag u ons toch nog even vertellen. Want dat vind ik toch wel heel bijzonder om te horen, toch?
Ja. Nou, bij John, ik ben daar begonnen met open school. En je kreeg natuurlijk Engels te horen. Je kreeg een boek werd voorgelezen. Dus hoe je met dat verhaal moeten wij om beurt te doen... Nou, zo heb ik met de doornvogels, dat was een mevrouw toen, ja, was ik nog jonger en zij was 60 en dat vond ik zo geweldig, zo zij dat uitlegde, het boek van de doornvogels. Ja. En ik ben eigenlijk zo doorgegaan. En toen kwam Mia Meijer, zo heette zij, een docent. En die deed schrijven. En daar heb ik geleerd om gedichten te schrijven.
Ah,
en
zo
dat vond ik zo leuk. De open school ging toen ook al een beetje minder worden. Maar je mocht nog wel een typcursus doen. En dat heb ik gedaan. Dus dat is mijn enige diploma die ik heb.
Ja, ja. Want in welk jaar speelt zich dat allemaal een beetje af? Of jaren?
Nou, dat is wel na het overlijden van Joop eigenlijk. Dus 79, 80, 81, ja. 82. Ik denk dat we in 83 zo'n beetje dat met die scholen begonnen.
Ja, 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 ja.
En dat heb aardig gelopen. Dus ik ben nog heel, heel lang doorgegaan, want zo leuk vond ik het.
Ja.
Totdat ik ook naar Boerhaven gegaan ben. En toen ging ik op Boerhaven, toen leerde ik een tweede man kennen.
Ah.
En toen brak ik bij hem mijn pols.
Oh.
En toen heb ik daar eigenlijk mee gestopt. Ja. Nederlands, Engels en vond het. En geschiedenis, ik vond het leuk. Dus zo heb ik iedere keer weer zelf een stukje. En nu doe ik, nou later weer schilderen en... Mandala tekenen doe ik momenteel.
Knap.
Dus dan ben ik met het mandala tekenen bezig.
Ja, gewoon ben ik bezig erbij. Niet te geloven.
Ja,
ja, leuk hoor. Maar u heeft haar daar ontmoet dus. Maar was zij daar docenten of ook?
Oh, zij was docent. Maar ze is ook heel lang doorgegaan, jongen.
Ja,
en
ja.
Ik heb met haar altijd toch graag in contact geweest.
Ja, ja. U ziet er ook nog regelmatig.
Ja, ik zie het. Ja. Want we spreken wel eens af om een kopje koffie te drinken bij V&D. En dan,
leuk.
En ook nog een paar dames. Gistermorgen ben ik nog met drie dames in contact geweest. Dan drinken we bij elkaar een kopje koffie. Eventjes nog gewoon maar.
Een beetje kletsen. Ja, leuk.
Komen elke woensdag bij elkaar. Dat heb ik dan niet. Ik wil niet altijd over iedereen wandelen.
Nee, maar het is wel goed om onder de mensen te blijven komen. Maar ja, u zingt en u komt nog in Leiterode. Nou, u ziet genoeg mensen om u heen.
Ik denk het wel. En maandag hier Bijbelkring tussen.
Ook nog?
Ja,
elke maandag?
Nee, één keer in de maand.
Eén keer in de maand, oké. En hoeveel mensen komen dan? Een
stuk of vijf.
Ja, ja.
Dat is niet veel.
Nee, maar wel mooi dat dat nog steeds zo kan.
Ja.
Ja. En u gaat ook elke zondag nog naar de kerk?
Niet elke zondag.
Nee.
Soms wel, maar nou komende zondag zing ik in de gehandicapte dienst. Dus dan heb ik denk, 's morgens, dat ik denk, nou blijf nou maar lekker thuis.
Ja, nou dat moet toch ook kunnen?
Ja.
Toch? Ja.
Ja, zo is het.
Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik heb bijna met open mond zitten luisteren.
Nou,
mooi. Ik vind u echt een geweldige verteller. En ook de verhalen wat u zo vertelt, nou heel bijzonder. Toch wel, hè?
Ja.
Heeft u zelf nog iets toe te voegen, iets te vragen, iets op of aanmerkingen of zo?
Nee hoor.
Dan mag u het zeggen hoor.
Ja. Ik zou het niet weten.
Nee. Nou, mocht het zo zijn dat u toch nog ineens denkt van de week of zo, van onderaan die brief staat ook dat u eventueel nog vragen kan stellen aan meneer Herman Verlind, heet hij geloof ik.
Ja.
He, mocht dat zijn, maar als u zegt van nou, ik vind het prima zo.
Ik vind
dan,
het mooi zo. Ik hoop dat ik ter wille geweest ben.
Nou, dat bent u zeker. Ja, dat bent u zeker. En wij hebben ook een heel klein bedankje voor u meegenomen. En ik hoop dat u chocola lust.
Oh ja.
Want u heeft hem toen niet van die meneer gekregen.
Nee.
Maar u krijgt hem wel van ons.
Ik zet hem uit, ja.